de afdeling hier in Yuma. Het is een groot voorrecht dat ik deze uitnodiging kreeg om weer terug te komen. We hadden de laatste keer hier een wonderbare tijd. En toen ik begreep dat ik weer terug zou komen, voelde ik me daar heel goed over. De getuigenissen te horen en deze fijne woorden van de mensen, het geeft je als het ware een duwtje. Billy vertelde mij dat de broeder van Las Vegas, die daar een samenkomst wilde bij de afdeling, ik moet hem onmiddellijk nadat de dienst voorbij is. We hebben een tijd, zegt hij, die wij in januari net even kunnen inlassen voor de Phoenix-samenkomsten, zie, om naar Las Vegas te komen. En we hebben daar altijd al heen willen gaan en ik geloof dat broeder Art Wilson daar lange tijd geleden was, of misschien is hij daar nog. Hij vroeg mij om te komen, hij en zuster Wilson. Ik kreeg de gelegenheid niet, dus misschien is dit de tijd dat ik zal kunnen komen. Zoekt u Billy Paul op of broeder Roy Borders, ik denk dat hij hier ergens is. Iemand zei dat broeder Roy binnen was, broeder Perry, Lee of wie van hen ook, ze zullen het u kunnen vertellen en de data vaststellen wanneer wij komen. Nu, ik zag daarnet vele predikers hier en ik ben erg blij om mijn broeders te ontmoeten. Ik wenste dat ik de tijd had om met u naar huis te gaan, omdat ik weet dat u de beste kok hebt die er in het land is. Dat is fijn. Broeder Perry heeft er werkelijk twee op zijn naam staan vanavond. Hij heeft nu twee punten tegen zich. Eén ervan is dat die microfoon daar ertussendoor kwam. Dat blijft je toegerekend, broeder Perry. Ik geloof niet dat je werkelijk schuldig was, maar je iemand zou gaan spreken, dat was een goeie. En toen, ook ging hij daar naar buiten en was aan het praten en hij zegt, zeg, hij vertelde broeder Collins of enkele mensen, het eten was goed, maar ik zeg je, zei hij, dat die man een Spanjaard moet zijn of zoiets, of een Mexicaan, dat was de heetste peper die ik ooit heb geproefd. En zo ging hij door en hij stond te praten met de chefkok. En hij zei, ik ben de chefkok. Daar hebt u nu Texas. We zullen hem wel in orde krijgen na een poosje hier in Arizona, nietwaar? Als hij een tijd bij ons in de buurt blijft. Heel fijn om hier te zijn en ik geloof dat deze opmerkingen niet als grappen klinken, maar met een gevoel voor humor. De Heer zelf had een gevoel voor humor, weet u. Hij zei Herodes, ga en vertel die vos, ziet u. Vandaag werp ik duivelen uit en morgen ben ik voleindigd. Dus als hij gevoel voor humor had, dan zal het ons ook geen kwaad doen, denk ik, zo nu en dan. En nu, het is al wat laat. En gewoonlijk predik ik ongeveer 4 uur. Dus, rekening houdend met de hoffelijkheid van de broeder en zuster hier van de afdeling, zullen wij dat deze avond bekorten. Ja, ik vertelde Terry en ik zei, wat is een band van 2 uur opzetten? Ik zei, nee Terry, dit is een feestmaal. Ik zei, ongeveer 30 of 40 minuten zal ik tot de mensen spreken over iets dat ik probeer het echt ter elke keer wetend dat. Toen ik een kleine jongen was, kwamen de mensen gewoonlijk luisteren, omdat ik een jonge prediker was, gewoon een jonge kerel, een vent. En dan zeiden ze, wel, Billy Branham. Weet u, gewoon een jochie, nooit in school doorlopen en geen opleiding. Ze zouden komen om mijn gebroken woorden te horen, mijn Kentucky Engels, en dus mijn Hits en Haynes en Toots en Kerry. Zoals in een van de samenkomsten hier niet lang geleden, ze zeiden, we zullen allemaal gaan staan en het volkslied zingen. En ik stond op en zei, voor mijn oude thuis ver weg in Kentucky. Dat was het enige volk waarvan ik wist. Dat was wat mij betreft het volkslied. Dus nu, nadat je echter ouder wordt, wel, je komt binnen, je moet iets meer hebben dan dat, zie. Paulus zei, toen ik een kind was, sprak ik als een kind en dacht ik als een kind en je handelt als een kind. Maar als je ouder wordt, begin je vanaf het nemen van je eerste paar stappen met wankelen en vallen en opstaan en opnieuw proberen. En dan na een poosje kom je zover dat je in een rechte lijn kunt wandelen. En dat moeten wij doen als soldaten van het kruis. Nu is het tijd om in een rechte lijn regelrecht die hoofdweg naar de heerlijkheid af te lopen. Ik geloof zeker dat wij leven in de slotscènes van de geschiedenis van deze wereld. Ik geloof waarlijk dat het komen van de Heer misschien dichterbij is dan wij denken. Dus nu, voor ongeveer 30 minuten van uw tijd of zoiets, zou ik uw aandacht willen vragen voor een schriftgedeelte dat ik zou willen gebruiken als tekst. En naar enige meer hier verwijzen. Onlangs thuis zat ik na te denken over deze gedachte. Toen dacht ik, wel, ik weet niet of ik zal spreken vanuit al deze schriftgedeelten. Ik zal slechts een gedeelte ervan nemen en het gewoon voor deze korte diensten, zoals wij vanavond zouden willen hebben. Ik wil één ding zeggen, terwijl u opslaat in de psalmen, de eerste, de 27e psalm. Ik wil de eerste 5 versen lezen. Ik zou dit graag willen zeggen betreffende deze zakenlieden, deze afdeling van de volle evangelie zakenlieden. Mijn broeder Perry sprak over de boeken enzovoort en de nieuwe boeken die ze hebben. Hoeveel herinneren zich toen ik de band had en erover predikte hier in Phoenix op een van de conventies over heren, welke tijd is het? Nu, dat was het begin van dat boek, ziet u, toen dit plaatsvond. Er is te veel bovennatuurlijke betuiging van Gods geschreven woord voor dit uur om zoiets nu niet te benaderen. We zijn gewoon, het is te werkelijk. Ziet u, die dingen die u, het zou ontstellend voor u zijn u gewoon te laten weten dat wat er werkelijk plaatsvindt. Vele van uw vreemdelingen horen misschien deze mannen opstaan en deze opmerkingen maken over een boodschap van dit uur enzovoort. Waar zij op doelen is Gods belofte van dit uur, dat hij beloofde wat hij zou doen, en we zien hem schriftuurlijk bewijzen exact wat hij zei dat hij zou doen op dezelfde manier. Voorzegd, klopt helemaal precies, elke keer volmaakt, omdat het God is die het zegt. Als een man, het maakt niet uit wie hij was, zou proberen zo'n voorzegging te doen, er is een één kans van 1 op 10 miljoen dat als een man u vertelde dat een bepaald iets zou gebeuren, het op een bepaald moment zou gebeuren. 1 op 10 miljoen. En dan, de plaats waar het zou gebeuren, zou ongeveer een kans zijn van 1 op ongeveer 100 miljoen. En dan de tijd waarop het zou gebeuren, en ga zo maar door. En de wijze waarop het zou gebeuren, en wat het zou zijn, en wat er gebeurt enzovoort. Het gaat boven gissen uit. Wanneer we het zo volmaakt zien, telkens weer, dan is het God. Dan keren we regelrecht terug in de schriften. Het zou ons vreemd mogen toeschijnen. Maar we keren regelrecht terug in de schriften, zonder zelfs te weten waar we moeten kijken. En de Heilige Geest brengt het naar voren en past het hele woord samen. Geeft daar een beeld om ons precies het uur te tonen waarin we leven. We veranderen van bedeling. We zijn bij een hoek. Het is gemakkelijk wanneer iemand een hoek maakt, van een metselaar, maakt een hoek en begint. Iedereen legt de stenen precies op dezelfde rij, zoals een bepaalde denominatie die begint en zo verder de rij afgaat, dat is prima. Maar wanneer je bij die keerpunten komt, waar je moet terugkeren de andere kant op. Nu, God bouwt geen muur, hij bouwt een huis, ziet u. En er zijn vele uitsparingen en hoeken die hij hier heeft voorzegd in de Bijbel. En het zijn de wendingen. Iedereen zou kunnen proberen een wending te maken, maar het moet overeenkomstig de blauwdruk zijn. Als dat niet zo is, moet het weer afgebroken worden. Dus we prijzen God voor zijn goedheid en de gemeenschap met uw mensen en de open deuren die de Heer ons heeft gegeven. En door deze zakenlieden, ik heb altijd beweerd dat ik niet geloofde in, ik geloof in de mensen, in de denominaties, maar ik heb niet veel tijd om om denominaties te vermanen, omdat elk een omheining om zich heen bouwt. Het is precies alsof, ik geloof dat het een klein gezegde was van broeder David, over dat wat hij eenden vochten. En hij zei dat de rivier hoger kwam en elke eend, weet u, ze wilden omgang met elkaar, maar dat was niet mogelijk omdat ze waren ingesloten door omheiningen. Maar toen het water zo hoog kwam, liet het eende gewoon uit het hok drijven. Dus ik denk dat dat de manier is waarop het gaat. Het is gewoon, het water komt omhoog, ziet u, en we kunnen uit het hok komen en gemeenschap met elkaar hebben, weet u, de werkelijke liefde van Christus in ons hart hebben. En deze volle evangelie zakenlieden zijn een oase voor mij geweest, want vele keren, ik heb broeders, fijne broeders, in, ik denk elke denominatie die ik ooit tegenkwam, Presbyterianen, Lutheranen, Baptisten, Pinkstermensen, allerlei verschillende soorten van Pinkstermensen, Kerk van God en Nazarenen, Pelgrim, Heiligheidsmensen, fijne broeders overal. Maar vele keren kunnen ze mij niet in hun gemeenschap hebben, omdat, ziet u, niet omdat zij het niet geloven, maar kijk, ze zouden hen uitsluiten van hun denominatie. En wanneer u dat doet, natuurlijk, daar komt het door. Niet lang geleden was er hier een methodistenbroeder die naar me toe kwam. Ik zal zijn naam niet noemen, een fijne man. Hij was bezig een proefschrift te schrijven over goddelijke genezing. En hij kwam naar mij toe om wat te praten. We gingen zitten en spraken een poosje. En hij zei, het enige wat we tegen u hebben is dat u de hele tijd rond die Pinkstermensen hangt. Ik zei, laat dan de methodistenkerk het ondersteunen. Ik zal komen. Dat was iets anders, ziet u. Hij zei, wel, natuurlijk ben ik de methodistenkerk niet. Ik hoor er alleen bij. Ik zei, dat is het, ziet u. Zij zijn degene, de Pinkstermensen zijn degene die hun deuren openen, ziet u. Dat zijn degenen waar ik heen kan gaan. En zoveel als er van hen die zijn die open zullen doen, wel, we zijn bereid om binnen te komen. Zoals in Openbaring, het derde hoofdstuk, daar zei hij, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand de deur zal openen, ik zal binnenkomen en maaltijd houden. En dat was Jezus. Ieder van ons weet dat dat Christus was. En hij is het woord. Dat is juist, hij is het woord. En zo zijn de volle evangelie-zakenlieden een oase geweest waar we samen kunnen komen. Het wordt niet bekostigd door kerken. Zij alle samen, de mannen uit de kerken, en wij komen samen in gemeenschap van over de wereld, overal vandaan, en vele afdelingen van de volle evangelie-zakenlieden helpen oprichten door de gehele wereld. Ik ben dankbaar voor die gelegenheid die mij werd gegeven. Daar zullen de zakenlieden het ondersteunen en dan zullen alle kerken willen komen, hoe dan ook. Maar dan, ik wil nooit proberen iemand uit hun kerk te halen. Blijf gewoon daar in uw gemeente en verspreid het licht, ziet u? Wees een werkelijke christen, uw voorganger zal u waarderen. Een werkelijke, eerlijke, waarachtige heilige. Elke man die in God gelooft zal zo'n persoon waarderen. Ja. Nu, ik dank de broeder hier en zijn vrouw in deze afdeling voor deze gelegenheid. En mogen de afdeling groeien, mogen de zegeningen van God erop rusten en een instrument van zijn in Gods handen om honderden en honderden mensen te redden voor de komst van de Here. En heel de rest van uw afdelingen of afgevaardigden hier van de afdelingen in het boek van Psalmen. Nu, ik wil vanavond spreken over een heel vreemd onderwerp, gewoon voor een korte tijd. Ik heb hier een paar schriftgedeelten opgeschreven. En ik dacht misschien dat, ik was misschien van plan om vanavond hier over iets anders te spreken, maar ik zie dat de tijd vliegt. Wel, ik wilde niet zo lang blijven, dus sloeg ik dit op en nam daarbij nog enige schriftgedeelten. En ik wil spreken over het onderwerp van de opname. Ziet u? Nu, wij geloven dat er een opname zal zijn. Alle christenen geloven dat. Zij die bijbellezers zijn, geloven dat er een opname zal zijn. En nu, om te lezen als een soort achtergrond, we lezen de 25ste psalm, neem me niet kwalijk, de 27ste psalm, vers 1 tot en met 5. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Toen de boze, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden om mijn vlees te eten, struikelden zij zelf en vielen. Ofschoon een leger mij belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. En hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Mogen de Heere zijn zegeningen toevoegen aan dat lezen van zijn woord. Nu, vandaag, sprekend over dit onderwerp, en nu sommigen van u mogen van mening verschillen over de wegen die ik insta, maar hoeveel hier geloven dat de Bijbel leert dat er een opname van de gemeente zal zijn? Jazeker, dat is juist, een wegnemen van de gemeente, of u nu Methodist, Baptist, Presbyteriaan of van Pinksteren of wat ook bent, er zal een wegnemen zijn. En ik geloof dat met het spreken, ik probeer hier niet te staan om iets te zeggen, wat ik denk dat de mensen zal behagen. Ik ben daar nooit schuldig aan geweest. Ik wil hier staan en iets zeggen waarin ik me geleid voel om het te zeggen, waarvan ik denk dat het u tot hulp zou zijn. Iets wat uw ervaring met God zou verdiepen als u een christen bent, en als u geen christen bent, om u zo beschaamd te maken over uzelf dat u een christen zult worden. Dat is het doel waarop ik altijd heb geprobeerd mijn gedachten te richten, zoals de Heer mij zou leiden. Nu, we worden gewaarschuwd dat de leer hierover in de laatste dagen zou worden veracht. Als u zou willen, laten we dat een ogenblikje lezen. Het staat in 2 Petrus, het derde hoofdstuk. Laten we hier even kort over lezen. Het derde hoofdstuk en het derde en vierde vers. Laten we kijken of dit niet juist is. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerlijkheid zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen sedert lang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Nu we zien dat de reden dat dit onderwerp zo wordt belicht, is omdat de profeet hier heeft gezegd dat er in deze laatste dagen deze spotters zouden komen om deze dingen te zeggen. Ziet u, het is voorzegd. De reden waarom de mensen zich tegenwoordig gedragen zoals ze zich gedragen, wel, u zult het zeker verwachten, omdat de Bijbel zei, in de laatste dagen zullen de mensen roekeloos zijn, opgeblazen met meer liefde voor genot dan voor God, trouwloos, lasteraars, onmatig, afkerig van het goede, die met de schijn van Gods vrucht de kracht daarvan verloochend hebben, houdt ook deze op een afstand. Kunnen we uitzien naar een nabootsing van de waarheid? Zeker. Toen Mozes Egypte binnentrok om de kinderen van Israël te bevrijden, met alleen een staf in zijn hand als bewijs, met de God des hemels achter zich, deed hij een wonder. Daar kwamen de nabootsers achter hem aan die hetzelfde deden als hij. Ziet u? Nu, zij kwamen als tweede nadat hij het eerst deed. Toen kwamen zij eraan omdat ze daar deden wat hij deed, het oorspronkelijke nabootsend. We ontdekken dat, en nu u zegt, wel, dat was in de dagen van Mozes, maar hetzelfde schriftgedeelte zegt dat ze opnieuw zullen komen in de laatste dagen. Zoals Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze mensen met verdorven verstand de waarheid tegen, ziet u, nabootsingen, allerlei soorten zaken om de mensen van hun stuk te brengen, en dan, als deze opname die zal gaan plaatsvinden, en bij alles wat God heeft overeenkomstig zijn woord, is er altijd iets dat naar voren komt en om dat in de war te sturen als zij kunnen. Het is Satans doel om dat te doen. Zoals de broeder hier uit de samenkomst daar ginds in Las Vegas zei, Satan zei dat de wereld zijn domein was, en zodoende is zijn hoofdkwartier hier. Ik weet dat Satan de God van deze wereld is. Elke natie onder de hemel wordt door hem beheerst. Precies. Deze wereld behoort aan Satan. Maar Jezus zal haar overnemen. Hij bood het hem op een dag aan en hij weigerde het. Maar, zei hij, omdat hij wist dat hij er erfgenaam van zou zijn in de tijden die zouden komen. Spotters, laten we het even een paar ogenblikken hebben over dat ene woord. Voordat we verder gaan, spotters. Ik las in een krant ongeveer 2 weken geleden in Tucson dat een of andere Engelsman uit Engeland een bewering had gedaan, het stond met grote koppen in de krant, dat de kruisiging van onze Heer Jezus Christus slechts gefingeerd was door Pilatus en Jezus. Dat hij was gekomen om zichzelf iets te maken. En er is geen manier waarop wij hen dat zouden kunnen weerleggen, omdat al die dingen die van God moeten worden aanvaard door geloof, wij moeten het geloven. Nu, hij ging voort een beschrijving te geven hoe dat gedaan zou kunnen zijn. Hier niet lang geleden in het grote land Londen, in Engeland liever gezegd, waar John Wesley en Charles en vele van die grote predikers uit vroeger dagen, Spurgeon en zij die het evangelie predikten op de hooimarkten en daar overal, zij wezen die boodschap van hun dag af en kijk waar ze in deze dag aan toe zijn. Daar zijn broeder Williams en de anderen vanavond. Het is een van de diepst gezonken landen in de wereld. Ik ben over de wereld geweest, maar ik ken niets wat zo wetteloos is als Engeland. Billy Graham zei hetzelfde. Wel, hij moest zijn vrouw uit de parken nemen. Hoe de handelingen tussen mannen en vrouwen gebeurden in het openbaar in de parken. Toen ik daar was, heb ik nooit iets gezien dat het hart van iemand meer zou breken dan wat in Engeland aan het gebeuren was. Dat de gelegenheid had en eens de wereld leidde in een reformatie. Dat toont slechts hoe het kan vervallen. Maar u ziet wat het veroorzaakt. De boodschap die toen uitging, de Engelsen probeerden diezelfde boodschap vast te houden voor vandaag. Dat zal vandaag niet werken. Het zal niet werken. Hoe zou wat als Mozes zou zijn gekomen en Noach's boodschap gebracht had? We zullen een ark bouwen en de Nijl afdrijven. Het zou niet hebben gewerkt. En evenmin zou Jezus' boodschap ooit hebben gewerkt bij Mozes. En evenmin zou Wesley's boodschap ooit werken in Luther's tijd of omgekeerd Luther's boodschap. En En vandaag, onze laatste grote reformatie was Pinksteren. En vandaag bewegen wij ons daar vandaan. En de Pinksterboodschap zal zich niet kunnen mengen met deze, omdat het een andere tijd is. Het is allemaal het woord van God, maar het is zich aan het opbouwen. Zoals de voetenarmen naar boven komen, is het een bruid aan het vormen voor de opname, ziet u? Zet die mensen van vroeger niet aan de kant. Zij leefden naar hun boodschap. Zij allen zullen daaruit komen die in de bruid waren. Precies zoals het leven door een tarwestengel gaat. Het verlaten tarwe, het omhulsel. Maar de tarwe vormt zichzelf zoals de tarwekorrel die in de grond viel. Niet lang geleden las ik een boek dat een zekere Duitser schreef als kritiek. Hij zei, van al de fanatiekelingen in de hele wereld spant William Branham van alle wel de kroon. Hij zei, wel, hij is niets anders dan een, hij is een tovenaar. Hij doet deze dingen, ziet u, de man weet niet. En dan, de man was een criticus, hij geloofde zelfs niet in God. Hij zei, een God die achterover kon zitten in de donkere middeleeuwen, zijn handen over zijn buik gevouwen en lachen om een stelletje christenmoeders. En die zijn eigen discipelen werden verondersteld te zijn. Moeders, met kleine kinderen en zo, en de leeuwen hen te laten opeten, zonder ooit maar een hand uit te steken. Ziet u waar het vreselijke gezindheid, waar opleiding en zo de visie niet kunnen vatten? Die tarwekorrel moest in de grond vallen, precies zoals Jezus moest vallen om weer op te staan, moest de gemeente van Pinksteren vallen. Zij moest de grond ingaan, die donkere middeleeuwen, en elke tarwe, elke graankorrel die de grond ingaat, moet in die donkere tijd liggen om voor te komen, maar het begon uit te spruiten in Maarten Luther. En het kwam verder door Wesley, verder door in Pinksteren. Nu gaat het eruit naar de korrel. En nu de denominationele systemen die ze achterlieten zijn stengels. Dat is alles. Dat moet worden verbrand, de denominationele systemen. Maar de werkelijke tarwekorrel die uit elk van de reformaties komt, zal worden opgenomen in de bruid, dat alles bij elkaar zal de bruid vormen. Nu wij ontdekken dat ze daar in Engeland de kruisiging nabootsten, niet lang geleden met een stel van die mensen die kinderen met het lange haar en dergelijke en schreeuwen, noemde Jezus papi o, en dat soort spul, wat een uitschot. Nu, u zegt dat is Londen, Engeland. Maar kijk wat er vorige week in de krant stond hier in Amerika. De een of andere grote dokter in de godgeleerdheid van een fijne school zei dat de kruisiging bedrog was. Zei dat Jezus alleen probeerde zichzelf zo te maken. Dat hij dit alruim kruid had gedronken en we vinden het in Genesis waarvan er wordt gesproken. Het is een kruid zoals marihuana of zoiets. Het wordt gevonden daar in de oostelijke landen. En als u het drinkt, brengt het u in slaap. Misschien in uw, alsof u dood bent, plotseling in elkaar gezakt. Alles voor een periode van 2 of 3 dagen per keer. Hij zei dat toen ze hem azijn en gal gaven, het heel goed mogelijk was dat het alruim kruid was geweest. En toen ze dat deden, ze hem dat gaven, zakte hij plotseling in elkaar, alsof hij dood was. Ze bracht hem in het graf en ze legde hem daar en na 2 of 3 dagen zeker, toen men terugging, was hij daar weer wakker, was in orde. Hij zei dat hij naar India ging en ergens een normale dood stierf, proberend een religie te vervalsen. In de eerste plaats is die criticus, wat is er met de mensen aan de hand, ziet u? Het is gewoon deze dag waarin we leven, spotters, ziet u? De dag waarin de profetie wordt vervuld. God heeft zijn woord toebedeeld aan elk tijdperk en elk van die tijdperken moet dat manifesteren. Ook verordineerde hij mannen voor dat tijdperk om dat woord te vervullen. Elke keer dat hij zijn woord toebedeelde, wees hij er een man vooraan. Toen hij Mozes tijd toebedeelde, wees hij Mozes aan. Toen hij een tijd toebedeelde voor de Zoon van God om geboren te worden, wees hij hem ervoor aan. In elk tijdperk heeft hij zijn mannen toebedeeld, voorbestemd zoals de Bijbel zei. Niets als God oneindig, almachtig, elke kracht bezittend, alomtegenwoordig en alwetend is, wel, dan wist hij alle dingen vanaf te beginnen. Dus hij wist, er is niets uit lijn, we zijn slechts die denken dat het zo is. Alles loopt, kijk terug in zijn woord en zie wat hij doet. Dan zullen we het begrijpen. Nu denk even na. In de eerste plaats, als die prediker zou hebben nagedacht, toen ze die azijn en die gal in zijn mond deden, spuugde hij het uit. In de eerste plaats nam hij het helemaal niet aan. Ziet u? Het zijn gewoon spotters die opstaan. Nog iets. Hoe had deze Jezus van Nazareth, hoe stemde zijn leven overeen met elke profetie van het Oude Testament? Hoe had het kunnen gebeuren? Het zou hebben gekund zonder dat het was voorbeschikt door God. Zijn leven stemde overeen met elke profetie van het Oude Testament. En nog iets, als die discipelen hem zo hadden laten bedriegen, waarom stierf elk van hen dan in martelaarschap? En zelfs de apostel Petrus zei, keer mijn hoofd naar beneden, ik ben niet waardig om te sterven zoals hij. Hoe namen ze Andreas en draaiden hem opzij aan het kruis? Ze bezegelden elk hun getuigenis met hun eigen bloed. Ze geloofden hem en hadden hem lief en gaven hun leven voor hem. Als hij een bedrieger was, hoe zouden ze dat ooit hebben gedaan? Ziet u, de geestelijke toepassing? De mensen vatten het niet. Er was een groot man hier niet lang geleden, een of andere grote rabbi, die schreef dat Mozes, terwijl hij door de Rode Zee trok, hij zei, het was niet werkelijk water, de wateren vormden nooit een muur. Hij zei wat het was, daar was het andere einde van de Dode Zee, daar was een heleboel riet, en hij ging door het water. Riet, het riet van het water, dat was geen water, slechts een heleboel riet, een oceaan van riet, waar zij doorheen gingen. En vele geestelijke geloven het, en aanvaarden het. Hier niet lang geleden, toen die eerste astronaut opsteeg, kwam hij terug en had niets van God gezien. Dat bracht zelfs voorgangers in verwarring. Zij dachten dat God daar ergens boven woonde, zo'n 250 kilometer hoog. Wel, my, hoe. Opleiding en wijsheid van deze wereld hebben de kerk veranderd in een bundel onkruid. Opleiding en het opleidingssysteem, wetenschap en beschaving is van de duivel. Het is de beschaving van de duivel, de Bijbel zegt het zo. En onze beschaving die komende is, zal helemaal niets te maken hebben met deze beschaving. Totaal niets. Er zal een andere beschaving zijn in plaats van deze beschaving en deze wetenschappelijke wereld die wij hebben. Hoe meer wetenschap wij krijgen, des te verder gaan wij de dood in. Dingen valstrikken om te doden en alles. In die nieuwe beschaving zal er geen dood zijn, geen ziekte, zorg of pijn. Ziet u, er zal daar niets zijn van zijn. Dus deze beschaving zal moeten worden vernietigd, omdat het van de duivel is. We ontdekken dat in Genesis 4, Kaïns volk, de beschaving begon, steden bouwend en grote steden enzovoort, en muziekinstrumenten en men werd, en wetenschap. En de mensen raakten verder bij God vandaan, maar waren toch religieus. Maar toen Sets volk kwam, begonnen zij de naam des Heren aan te roepen. Oh, over een subtiele zaak gesproken. Ik ben hier niet om iemands gevoelens te kwetsen of iets over een kerk te zeggen. Als u hier bent en tot deze kerk behoort, zeg ik dit niet om uw gevoel te kwetsen, omdat er daar net zoveel goede mensen zijn als in andere kerken. Maar ik was vorige week in Shreveport, waar de katholieke kerk een bewering deed, en we zien hoe zij nu alles samenkomen in de grote ecumenische raad enzovoort, helemaal precies vervullend wat de Bijbel zei dat ze zouden doen. Helemaal precies. En nu, we ontdekken dat ze zeiden, wel, de Bijbel, sommige protestanten willen vast houden aan die Bijbel. Wel, zeiden ze, die Bijbel was niets anders dan een boek, een geschiedenis van de kerk. Ze hadden het niet in de literatuur tot ongeveer 250 jaar geleden. Het is altijd de kerk geweest. Ze zeiden, het was de kerk, niet de Bijbel. En de Bijbel is slechts de geschiedenis van wat de kerk deed. Wat is dat een listige leugen? Wel, wij hebben de Bijbel nu al 3000 jaar lang gehad. Het Oude Testament werd in de schrift geschreven. Honderden en honderden jaren voor het komen van Christus. Het is gewoon een listig iets van de duivel. En we ontdekken in deze dag wanneer deze geweldige spotternij en het belachelijk maken van de Bijbel en het proberen haar eruit te werken. God moet de kerk door iets oordelen. Hij kan niet rechtvaardig zijn. Ze kunnen niet deze straat inkomen en mij arresteren en zeggen dat ik 50 km per uur rijd in een 30 km zone, tenzij daar iets is dat mij vertelt dat ik slechts 30 km per uur mag rijden. En het moet er zijn en God zal de gemeente gaan oordelen en zal de mensen op een dag oordelen. We weten dat er is een oordeel op komst. Dus als hij haar zal oordelen door de katholieke kerk, door welke katholieke kerk? Als hij haar zal oordelen door de methodisten, zijn de baptisten verloren. Als hij haar oordeelt door de eenheidskerk, dan is de tweeheidskerk verloren, ziet u? Waardoor zal hij haar gaan oordelen? Hij zei dat hij haar zal oordelen door Christus, en Christus is het woord. Dus het is het woord van God, waardoor God zal oordelen. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer, ziet u? Dus hij zal haar oordelen door zijn woord. En nu ontdekken wij dat in deze dag, wanneer we probeert de Bijbel eruit te drukken en de kerk te aanvaarden. De Bijbel, die wil men niet. De kerk, zodat ze gewoon elk soort geloofsbelijdenis of wat anders ook kunnen maken en daarnaar wandelen. Zoals ik onlangs avonds in Shreveport sprak, bij het avondmaal, wanneer zij dat offerlam doden, moest er geen zuurdeesem onder hen zijn gedurende de volledige 7 dagen. Geen zuurdeesem, geen gezuurd brood, alles moest ongezuurd zijn. Dat vertegenwoordigde de 7 gemeentetijdperken die wij hier in boekvorm hebben. En er is geen zuurdeesem, want iets is ermee vermengd. En wij hebben geloofsbelijdenis en denominatie en dan al het andere vermengd met het woord en proberen het nog steeds het woord te noemen. 7 dagen lang zal er geen zuurdeesem zijn. En zelfs wat er is, eet het vandaag, probeer het niet te bewaren voor morgen, verbrand het met vuur voordat het daglicht komt. Want er is een nieuwe boodschap die voortkomt en een nieuwe zaak. Ziet u, mensen, ze proberen het over te houden, maar dat is de houding van de kerk geweest. Er komt een opwekking. En voor u het weet, binnen ongeveer 3 jaar beginnen zij een organisatie van te maken. De denominatie start een organisatie. Maar hebt u opgemerkt dat dit nu al 20 jaar doorgaat en dat er geen organisatie is en er zal er nooit een zijn. Dit is het einde en de tarwe is weer teruggekomen tot de tarwe. De tarwe is weer teruggekomen tot haar korrel. Het kaf is ervan weggetrokken en de tarwe moet in de tegenwoordigheid van de zon liggen om rijp te worden. Is het geen vreemde zaak niet lang geleden aan de oostkust die grote lichtuitval? Ze konden het niet begrijpen. Texas zat vorige week in het donker. Ze konden het niet begrijpen. Beseft u dat dat een teken is? Weet u niet dat de naties bezig zijn uiteen te vallen? Israël is in haar thuisland. En deze tekenen tonen aan dat wij aan het einde zijn. Tegelijkertijd is het licht aan het uitgaan. Weet u niet dat een teken is dat de profeet zei, ja, maar er zal licht zijn omstreeks de avondtijd, dat er een licht voort zal komen in de avondtijd? Wanneer het licht gaat uitvallen en er dingen gebeuren zoals nu, kijk slechts hoe het uitviel. De paus kwam hier juist, herinner u hoe in de tabernakel, u hebt de banden, ik veronderstel dat u ze alle neemt, hoe de Heere die dag daar in de tabernakel precies toonde, waar die gemeentetijdperken zouden zijn en hoe ze zouden zijn, en ik had ze uitgetekend op het bord daar, die gemeentetijdperken die u hier ziet uitgetekend in het boek. En als die Heilige Geest niet neerkwam en een grote vuurkolom en daar regelrecht naar die muur ging en ze er zelf uittekende, terwijl er 300 of 400 mensen naar zaten te kijken. En juist toen de paus hierheen kwam, werd de maan op een of andere manier verduisterd en ze namen de foto's op dezelfde wijze zoals het daarboven op het podium was getekend. En nu hij heeft zijn reis hierheen gemaakt op de 13e, liep 13 treden op, bediende de communie aan 13 voor een land dat nummer 13 is. En overal valt het licht uit. Ziet u niet waar we aan toe zijn? We zijn in de eindtijd. Er zullen spotters opstaan in de laatste dagen, zeggende, er is geen verschil met de tijd van vroeger, sedert onze vader ontslapen zijn. Maar wanneer u ziet dat deze dingen beginnen te geschieden, hef uw hoofd omhoog, maak u gereed, er zou op elk moment iets kunnen gebeuren. Christus komt voor zijn gemeente. Nu, ze geloven het niet, omdat het is een... Zij worden verondersteld. Ze beseffen niet dat zij diegene zijn die de schriften vervullen. De mensen beseffen werkelijk niet dat ze door deze dingen te doen en deze dingen te zeggen de schriften vervullen. Hoe weinig wist Caiaphas, de hoge priester, en al die priesters in die dagen die spotten en gekheid over hem maakten. Dat dezelfde God over wie zij zongen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De 22e psalm. Mijn handen en mijn voeten doorboorden, zei ze. Zongen dat in de tempel terwijl hij daar buiten stierf aan het kruis. Ze hadden er geen flauw vermoeden van wat ze aan het doen waren. Zelfs Jezus bad, Vader vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Omdat de schriften waarlijk hadden voorzegd dat zij blind zouden zijn. Wist u dat van de protestantse en katholieke kerk is voorzegd dat zij in de laatste dagen blind zouden zijn? Dezelfde zaak in de schriften met Christus buiten gezet. Probeer het dan binnen te komen, omdat gij zegt, ik ben rijk en heb aan geen ding gebrek. Weet gij niet dat gij zijt ellendig, arm, jammerlijk en naakt en blind en weet het niet? Openbaring 3. Daar bent u er, opnieuw terug naar de blindheid, de dingen van God vertredend, alsof ze niets voor hen betekenden, spottend en gekheid erover makend. Dat is wat de Bijbel zei, maar voor de gemeente de bruid, de opname is een openbaring voor haar. Het wordt haar geopenbaard dat de openbaring de ware bruid van Christus zal wachten op die openbaring van de opname. Nu, het is een openbaring, want de openbaring is geloof. U kunt geen openbaring hebben zonder dat het geloof is. Geloof is een openbaring, omdat het iets is dat aan u is geopenbaard. Geloof is een openbaring. Geloof is iets dat aan u werd geopenbaard, zoals aan Abraham, die alles wat in tegenspraak was met wat hem werd geopenbaard, kon noemen alsof het niet zo was. Geloof nu, dat is wat geloof is, de openbaring van God. De gemeente is gebouwd op een openbaring. Het hele volledige lichaam. Een paar weken geleden sprak ik hier met een fijne baptistenvoorganger. Hij kwam om met mij te spreken. Hij zei, ik mag u als een mens, maar, zei hij, u bent helemaal in de war. Ik zei, dan bid ik dat u mij helpt om in orde te komen. Nu, hij zei, met de schrift. Hij zei, we zullen nooit in staat zijn, broeder Branham, om de dingen samen te brengen, tenzij we alles woord voor woord, precies overeenkomend met het Grieks krijgen, enzovoort. Ik zei, oh meneer, u weet wel beter. Ik zei, zelfs op het concilie van Nicea, van zo lang geleden, 300 jaar na de dood van Christus, waren zij al aan het debatteren over welke Griekse geleerde gelijk had. U kunt niet, het is een openbaring. De hele zaak is, hij zei, ik kan openbaring niet aanvaarden. Ik vroeg, hoe kunt u dan Christus aanvaarden? Hij zei, wel, de Bijbel zei, hij die gelooft in Jezus Christus, heeft eeuwig leven. Ik zei, dat is waar. Er staat ook dat geen mens Jezus de Christus kan noemen dan alleen door de openbaring van de Heilige Geest die het aan hem heeft geopenbaard. Ziet u, daar bent u. Terug bij het begin. Het komt neer op de openbaring. Het moet aan u worden geopenbaard. In de Bijbel, Kain en Abel hadden geen Bijbel om te lezen. Zie, maar het werd geopenbaard aan Abel door geloof. Hetgeen een openbaring is, Abel offerde aan God een uitnemender offer dan dat van Kain, waarmee God betuigde dat hij rechtvaardig was. Toen Jezus werd gevraagd hier in Matthäus 16, vers 17 en 18, we hebben geen tijd om het te lezen, maar als u het wilt opschrijven, hij zei, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Een van hen zei, gij zet Mozes, Elia of iemand anders. Hij zei, maar wie zegt gij dat ik ben? Hij zei, gij zet de Christus, de zoon van de levende God. Hij zei, gezegend zijt gij Simon, zoon van Jonas, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemelen is, heeft dit aan u geopenbaard op deze rots. De geestelijke openbaring van wie God is. Wie Jezus is. En hij is de openbaring van God. God vlees gemaakt en geopenbaard aan de wereld. Hij was in de wereld. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Openbarend wat God was in een lichaam van vlees. Gij zijt de Christus, de gezalfde. De Zoon van God. Hij zei, vlees en bloed hebben u dit nooit geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is, heeft dit aan u geopenbaard op deze rots. Zal ik mijn gemeente bouwen, de openbaring van het woord in zijn tijdperk. Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen. Het boek van openbaring is het laatste boek van de Bijbel. Het is verzegeld voor ongelovigen. Daarin zegt de Bijbel in het 22e hoofdstuk, wie er één woord van af zal nemen of er één woord aan zal toevoegen, van hem zal ik zijn deel uit het boek des levens nemen. We beseffen dat het dan geheel werd gegeven voor gelovigen. En het opent het boek ter openbaring en openbaart wie de schrijver van dit gehele boek is. Hij moet worden gezien als Alpha en Omega, van Genesis tot openbaring. Jezus Christus voortdurend steeds dezelfde. En hij openbaart het volledige geheimenis van zichzelf en zijn plannen voor zijn gemeentetijdperken die zouden komen en werd daarin verzegeld door 7 zegels. Nu, het boek werd geschreven, maar bedenk dat het werd verzegeld met 7 zegels. En deze 7 zegels zouden niet worden geopend, openbaring 10, tot het bazuinen van de laatste aardse engel op aarde. Openbaring 10 vers 7, ziet u? En in de dagen van het bazuinen van de boodschap van de laatste engel, de 7e engel, het geheimenis God zou zijn voleindigd in dat tijdperk. En dat is het tijdperk waarin we leven. We weten allemaal dat we leven in het Laodicea-tijdperk. Er zal niet nog een tijdperk komen. Het kan niet. Dus we leven in het Laodicea-tijdperk. En deze 7 zegels, die dat boek tot een geheimenis voor de mensen hebben gehouden, behoorden in die dag geopend te zijn. Dat is wat hij beloofde. Nu, er zal niets buiten het woord zijn, omdat u niet aan het woord kunt toevoegen of van het woord kunt afnemen. Het moet altijd het woord blijven, maar de openbaring is om de waarheid ervan te openbaren, wat het is om het te laten passen bij de rest van de schrift en dan betuigt God dat dat de waarheid is. Ziet u, God heeft geen uitlegger nodig. Hij is zijn eigen uitlegger. Hij heeft zijn eigen uitleg door de dingen te laten geschieden waarvan hij gezegd had dat ze zouden geschieden. Zoals hij in het begin zei, er zij licht. En er was licht. Dat heeft geen enkele uitleg nodig. Het werd bewezen. Nu, hij beloofde in de schrift bepaalde dingen voor deze laatste dag. Wel, daar was het. Dat is hoe Jezus de Zoon van God was. Hij beloofde hem te zenden. Toen hij hier in zijn dagen op aarde was en de mensen hem niet konden geloven, zei hij, doorzoek de schriften, want daarin denkt gij eeuwig leven te hebben en zij zijn het die van mij getuigen. Als ik niet de werken doe van mijn Vader, geloof mij dan niet. Maar indien gij mij niet kunt geloven, geloof dan de werken die ik doe, omdat zij getuigen wie ik ben. Wel toen, in Wesley's tijdperk, getuigden de werken die hij deed wie hij was. In Luther's tijdperk, bij de reformatie, wel nu getuigde zij zeker wie hij was in de dagen van de Pinkstermensen. Het terugherstellen van de gaven, het herstel van de gaven, spreken in tongen en uitwerpen van duivelen en de gaven. Wel nu, het getuigde, dat was geen gekheid. Mensen zeiden, toen het begon op te komen, ik las de boeken van de geschiedenis van Pinksteren. Ze zeiden, dat kan niet lang duren, het zal uitdoven, het brandt nog steeds. Waarom? Het is omdat u het nooit zult uitblussen. God zei dat het daar zou zijn. Het is dat deel van het woord. En u zou dat nooit kunnen uitblussen. En dan wanneer de bruid eruit geroepen zal worden, hoe zult u dat gaan uitblussen? Het is de openbaring van de manifestatie van het woord dat waar wordt gemaakt. En we leven in die dag. God zij geprezen. De openbaring van het geheimenis van hemzelf. Nu de opname is alleen, deze opname waarover wij spreken, is alleen voor de bruid. bedenk, de Bijbel zei, en de rest van de doden werd niet weer levend gedurende 1000 jaar. Deze grote opname. Als er geen opname is, vrienden, waar zijn we dan aan toe? Wat zullen wij gaan doen? In welke tijdperk leven wij? Welke belofte hebben wij? Er zal een opname zijn. De Bijbel zegt dat deze er zal zijn en het zal alleen voor de uitverkorenen zijn. De uitverkoren dame, de bruid, die er in deze dag uitgetrokken wordt. De gemeente. Het woord kerk betekent er uitgeroepen. Zoals Mozes een volk uit een volk riep, roept de Heilige Geest een bruid uit een kerk. Een gemeente uit een kerk. Leden uit elke denominatie die een bruid vormen. De bruidboom. Het is op de band. De bruidboom. Een bruid die eruit komt geroepen. En dat is degene. De bruidboom die is de bruid, liever gezegd, is degene die in de opname zal zijn. Die alleen. Niets dan de bruid. De uitverkorenen. Door God tevoren gekend. Van de beginnen. De geestelijke kiemen van de Vader. Laat me hier even een ogenblik stoppen. Als ik word zenuwachtig als ik eraan denk dat ik u te lang zal vasthouden. Maar let op, kijk. Ieder van uw mensen, weet u dat u jaren voordat u werd geboren in uw vader was, als een kiem? Dat is waar. Een zaadkiem was in uw vader. Deze komt van de mannelijke seksen, niet van de vrouwelijke. Ziet u? De vrouw verschaft het ei, een plantbodem, maar de kiem komt van de vader. Nu, laten we zeggen in mijn vader, of mijn zoon die hier zit, toen ik 16 jaar oud was, was mijn zoon in mij. Ik kende hem niet, maar hij was daar. Nu, door een plantbodem, door het heilige huwelijk, komt hij voort in mijn beeld. Ik ken hem. Ik kan gemeenschap met hem hebben. En hij komt precies op het moment dat het de juiste tijd is. Nu, zo was u in. Als u eeuwig leven hebt, was u in God voor er ooit een wereld was. U bent een deel, een zoon van God, een eigenschap van God. Hij wist precies het tijdperk waarin u kwam. Hij bestemde u voor dat tijdperk om die plaats in te nemen en niemand anders kon die innemen. Het maakt me niet uit hoeveel nabootsingen en dingen u zult daar moeten zijn, omdat hij wist dat u er zou zijn. Nu bent u gemanifesteerd. Nu kunt u gemeenschap met hem hebben. En dat is wat hij wil. Hij verlangt naar gemeenschap. Om te worden aanbeden. Maar als uw leven daar niet altijd was, als een eigenschap in God, bent u gewoon een nabootser van het christendom, ziet u? Er zullen er miljoenen en miljarden zijn die alleen maar nabootsers van het christendom zullen zijn. Een opmerking die ik onlangs maakte, ik keek naar broeder Demos Shakarian Gings, terwijl men bezig was veel te kruisen, keek in de reageerbuisjes enzovoort, die werden opgehaald door dokters en letten op deze dingen. In de letterlijke lozing van het mannelijke dier bevinden zich elke keer ongeveer een miljoen kiemen die voortkomen uit het mannetje. En tegelijkertijd zijn er ongeveer een miljoen eindjes die voortkomen van het vrouwtje. Maar wist u dat van al die kleine kiemen die rondbewegen, een miljoen, er maar één bestemd is tot leven? En dat er maar één eitje vruchtbaar is? En die kleine kiem zal regelrecht omhoog kruipen, dwars door elk van die andere kleine kiemen heen. Precies over elke kleine kiem heen, die er net zo uitziet als hij. Gaat er overheen en komt hier en vindt dat vruchtbare ei en kruipt daarin. En dan sterft heel de rest van hen. Wel, over de maagdelijke geboorte gesproken. Wel, dat is niet half zo mysterieus als een natuurlijke geboorte. Hoe het vooruit is verordineerd, voorbestemd door God. Nu, in de beginnen, lang geleden, jaren voordat de tijd begon, was u, als u vanavond een wederom geboren christen bent, in God uw vader, en dat is waarom, toen u in het leven hier kwam en christendom beleed, alles verkeerd ging, u vroeg zich af waarom dit was en dit alles, u verbaasde zich erover. Maar op een dag trof iets u. Wat was het? Dat leven dat daar diep binnenin was van het beginnen. En als het, zoals mijn kleine verhaal over de arend, en die het vindt, zo, zijn moeder die de arend vindt. U hebt mij daarover horen prediken, hoe die kleine arend werd uitgebroekt onder een hen. Maar haar gewoonte om te proberen die kippen te voeden, De kleine arend kon het niet verteren omdat hij om te beginnen geen kip was. Toch was hij in de ren bij de kippen en volgde de hen, maar ze krabbelden op het erf en zo. En de kleine arend kon dat niet verdragen. Maar telkens wanneer zij kakelde en dergelijke, gingen al de kleine kuikens erheen, dus ging hij ook maar. Maar op een dag werd zijn moeder zich bewust dat zij 2 eieren had gelegd, niet 1. Er moest er ergens nog een zijn, ze ging het opzoeken. Rondvliegend, cirkelend, kwam zij tenslotte over het boerenerf en ze ontdekte haar baby. En zij schreeuwde naar hem. Het was een stem die hem deed beseffen dat iets was wat bij hem hoorde. Dat was waar hij naar uitzag. Ziet u, hij besefte toen dat hij geen kip was. Hij was een arend. Zo is het met elke wedergeboren christen. Wanneer u komt, het maakt me niet uit van hoeveel denominaties u lid bent. Hoeveel namen u of uw naam in de boeken zet en dergelijke. Wanneer dat werkelijke woord van God wordt betuigd en waar wordt gemaakt voor u zoals dat. Dan beseft u op datzelfde moment dat u een arend bent. Vanwege al dat klokken van de hen voelt u zich hierbij en voelt u zich hierbij. En gaat deze richting op en die richting op. Het is nonsens. Het is een waarachtig woord op woord voegend. Wanneer een kiem in de schoot van de vrouw komt, neemt het niet iets aan. U werd niet de menselijke kiem van uw vader en vervolgens werd u een kiem van een hond en vervolgens van een kat en vervolgens van een kip. Het was geheel een menselijke kiem en het lichaam van Jezus Christus. De bruid zal deel zijn van zijn lichaam. Hij was het woord en de bruid zal het woord moeten zijn. Woord toevoegend op woord, toegevoegd op woord. Luther's rechtvaardiging, Wesley's heiliging, van Pinksteren de doop met de Heilige Geest, herstel van de gaven en heel de rest ervan gaat ermee samen. Het moet woord op woord zijn. Kiem op kiem, leven op leven. Om het volledige beeld van de bruid van de Heer Jezus Christus voor te brengen. Nu bedenkt dat u een attribuut was. En nu de zaak is, nadat we deze dingen ontdekken, dat Christus komt voor zijn bruid. Nu, hoe komen wij in die bruid? Dat is de vraag. Velen zeggen, voeg u bij onze samenkomst. Een van hen wil een bepaald soort doop. Een wil dit doen of dat. De een zegt dat u in tongen moet spreken, anders hebt u het niet ontvangen. De een ander zegt dat u niet in tongen hoeft te spreken. Deze zegt dat u moet dansen in de geest. Die zegt dat u moet jubelen. Deze heeft een sensatie gehad. Het is allemaal in orde, maar dat is nog steeds helemaal fout. Hoe zou een man, of een vrouw, of een kind van God, die geboren is uit de geest van God, het woord van God kunnen ontkennen? Terwijl God zelf het uitlegt en zegt, dit is het. Ik beloof het, hier is het. Het is zo duidelijk tonend als maar mogelijk is. Wel, ze zijn bestemd om het te zien. Ziet u, hoe zou Christus zijn eigen woord kunnen ontkennen? En als Christus in u is, hoe kan hij zijn eigen woord niet ontkennen? Hoe komen wij dan in dit lichaam? In 1 Korinthe 12, door 1 geest zijn we alle gedoopt in dit lichaam. Door 1 heilige geest doop. Als u dat wilt opschrijven, het is 1 Korinthe 12, vers 13. En door 1 geest zijn wij alle gedoopt. En de geest is het leven van Christus. Is dat waar? Het leven van Christus en het leven van welk zaad ook, en hij was het woordzaad, brengt het zaad tot leven. Vat u het? Als dat leven in het zaad ligt, en deze doop van de Heilige Geest daarop komt, zal het dat zaadleven voort moeten brengen. Zoals ik u hier in Phoenix vertelde, niet lang geleden sprak ik met broeder John Sherritt. Ik was daarheen en hij toonde mij een boom, een citrusboom. Hij kweekte veel citrusvruchten en toonde mij 1 boom waar 8 of 9 verschillende soorten vruchten aan hingen. En ik zei, broeder Sherritt, wat is dat voor een boom? Hij zei, een sinaasappelboom. Ik zei, waar komen de citroenen? De mandarijn, de tangelo en grapefruit dan vandaan? Hij zei, oh, het zijn allemaal citrusvruchten, ze zijn geënt. Oh, zei ik, ik begrijp het. Nu het volgende jaar zal hij allemaal sinaasappels dragen en zullen... Oh nee, elke tak zal zijn eigen vrucht dragen. Velen van uw fruittelers weten dat hier in dat citrusdal hij zal de zijne dragen. Als u een citroentak op een sinaasappelboom zet, zal deze een citroen dragen, omdat het de natuur van de citrusvrucht is. Toch zal het niet de oorspronkelijke vrucht dragen. En dat is wat wij hebben gedaan. Wij hebben geënt door ons bezig te houden met geloofsbelijdenis enzovoort. En elk hierin geënt, hoe kan de methodist iets anders voortbrengen dan een methodistenkind? Hoe kan enige denominatie iets anders voortbrengen dan een denominatiekind? Maar als die boom ooit een oorspronkelijke tak voortbrengt, zal deze sinaasappels voortbrengen. En dan als God ooit iets doet in de gemeente, zal het oorspronkelijk zijn weer precies terug naar het woord. Het moet zo zijn omdat het leven in de boom is en hij naar zijn eigen aard voortbrengt. Wanneer we ontdekken dat, nu daar is die grote gemeente die door de eeuwen heen is voortgegaan, haar vrucht dragend en naarmate de takken daarmee ophielden, werd ze afgesnoeid. In Johannes 15, nooit werd het wijnstok afgesneden. Hij haalde de ranken eraf, sneed ze af, omdat ze zij helemaal geen vrucht droegen. En wij, Jezus wil vrucht voor zichzelf. Zijn vrouw moet hetzelfde soort kinderen voortbrengen zoals hij. Wanneer zij dan geen kinderen voortbrengt, bruidskinderen, woordkinderen, dan is het een denominatiekind. Haar eerste liefde is dan voor de wereld en denominatie, zij is daarnaar teruggekeerd. En ze kan geen echte, werkelijke, wedergeboren christen voortbrengen, omdat er daar niets is om het voort te brengen. Precies zoals wanneer u een citroentak neemt en hem daarin ent. Het zal citroen voortbrengen, maar het kan nooit een sinaasappel voortbrengen, omdat hij daar van de beginnen niet was. Maar het werd geordineerd in de beginnen, de voorkennis van God bestemde het voor, en uitkomend moet het een sinaasappel voortbrengen. Het kan niet iets anders voortbrengen. Zo is het met de gemeente van de levende God. Wanneer het uur komt, iedereen laat God beginnen iets te doen, iedereen wil de bal pakken en ermee vandoor gaan, ziet u? Het is altijd zo geweest. Ik las een geschiedenis van Maarten Luther, hier niet lang geleden. Er stond dat het niet zo moeilijk was te geloven dat Maarten Luther zich tegen de katholieke kerk kon verklaren en het vol kon houden. Maar stond er het bijzondere was dat hij zijn hoofd boven al het fanatisme kon houden. Dat op zijn opwekking volgde en toch precies bij zijn rechtvaardiging kon blijven, ziet u. Het zijn allemaal nabootsingen die volgden. Kijk naar mevrouw Semple McPherson, Amy Semple McPherson, die hier deze tempel had. Elke vrouwelijke prediker had van die vleugels en pakte de Bijbel op precies dezelfde manier vast. Gewoon vleeselijke nabootsingen. Ze kunnen niet oorspronkelijk zijn. Dat is de wijze waarop de kerken niet kunnen zijn. Laat één kerk het een of andere krijgen in de stad, dan kan de ene en de andere kerk het niet verdragen tot zij het ook hebben. Ziet u, ze zijn niet oorspronkelijk meer. Gods woord is oorspronkelijk. Het is een woord en het moet voortbrengen naar zijn aard. Zijn aard op zijn tijd uitverkoren, voorbestemd door de Vader, God. Nu. Hoe komen wij in deze gemeente? Door één geest zijn wij alle gedoopt in dit ene lichaam. Lichaam van Christus, dat de bruid is, het woord. Daarin gedoopt door de Heilige Geest. Nu, laten we bezien of we in deze laatste tijdperk zijn of niet. Nu we ontdekken dat als we teruggaan in Genesis, ongeveer het vijfde hoofdstuk, u kunt ook Lucas opslaan, dat Enoch de zevende was vanaf Noach. Enoch. Dat bewijst het slangenzaad, want als Kain Abels zoon was, dan was hij de achtste, ziet u. Maar nergens in de Bijbel wordt gezegd dat Kain Abels zoon was, of dat Kain Adams zoon was, omdat de Bijbel zei dat hij uit de boze was. En Adam was niet de boze, ziet u, hij was uit de boze. Nu, we zien hier dat Henoch de zevende was van Noach, wat een type was van de gemeentetijdperken. Nu de andere zes mannen voor hem stierven, maar Henoch werd veranderd. Henoch werd opgenomen, de zevende, tonend dat in het zevende gemeentetijdperk de opname komt. Nu, er is geen twijfel over dat we in het zevende tijdperk zijn. We weten dat allemaal. Nu, het is het zevende gemeentetijdperk dat de opname krijgt. Alle andere zes stierven. Maar Henoch werd opgenomen, want hij werd niet gevonden. God nam hem weg. Maar de opname van Henoch was een type van al de anderen die stierven. Maar de eindtijdsbruid zal worden geroepen uit de opname zonder dood. Zal geroepen worden uit het zevende gemeentetijdperk. Waarvan wij nu getuigenis afleggen van dat tijdperk. Oh my. Laten we er nu werkelijk diep op ingaan. Ziet u? Nu. Hier is eveneens een type van de zeven gemeentetijdperken in Openbaring 10 vers 7, waarin het grote geheimenis van het boek zou worden ontvouwd door de boodschap van de zevende engel. Nu, er is altijd een boodschapper hierboven en een boodschapper op aarde. Het Engelse woord engel betekent een boodschapper. En in de boodschap van de zevende engel, terwijl hij bezig was zijn bediening bekend te maken, toen hij begon zijn bediening uit te bezuinen, niet toen hij begon. Jezus, toen hij begon hij de zieken en aangevochtenen te genezen. Oh, de grote rabbi, hij is een profeet en iedereen wilde hem in zijn kerk hebben. Maar toen hij op een dag ging zitten en zei, ik en mijn vader zijn één, dat was anders. Dat was anders. En tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in u. Wel, hij is een vampier, ziet u? Dat was anders. Hij legde het niet uit. Ze hadden de manifestatie al gezien. De betuiging van het woord van God voor zijn tijdperk werkelijk gemaakt en aan hen bewezen dat hij die boodschapper van dat tijdperk was. En hij hoefde niets uit te leggen. Die discipelen waren misschien niet in staat om het uit te leggen, maar ze geloofden het of zij het nu konden uitleggen of niet. Ze zaten heel stil en geloofden het. Hoe zouden zij kunnen zeggen of zij zijn vlees zouden eten of zijn bloed zouden drinken? Wel, het was voor hen onmogelijk om het te doen, maar ze geloofden het omdat zij geordineerd waren. Jezus zei dat hij hen koos voor de grondlegging der wereld, ziet u? Zij geloofden het of zij het nu konden uitleggen of niet. Ze geloofden het toch. Nu, let op. Nu in het zevende gemeentetijdperk, wanneer de zevende engel begint te bezuinen, zouden de geheimenissen Gods precies daar bekendgemaakt worden. De zegels die de hervormers, wanneer ze tijd hadden gehad, Luther leefde niet lang genoeg, Wesley evenmin, de tijdperken leefden niet lang genoeg. Die hervormers, zij hadden hun boodschap voor die dag en de mensen grepen het vast en maakten er denominaties van. En wat is het? U kunt nooit de natuur overtreffen. De natuur getuigt altijd en God beweegt zich in samenhang met de natuur. Hij moet, zoals de zon, komt op in de morgen. Het is een baby die wordt geboren. Hij is zwak, geeft niet veel warmte. Om 10 uur komt hij van de middelbare school. Op het midden van de dag stapt hij het leven binnen. Om 3 uur in de middag begint hij oud te worden. Om 5 uur is hij stervende. Oud en weer zwak, teruggaand naar het graf. Is dat het einde? Hij komt de volgende morgen weer op. Ziet u? Kijk naar de bomen, hoe zij hun bladeren doen uitspruiten en alles wat ze doen. Nu, wij zien dat de bladeren van de boom vallen, teruggaan. Wat? Het leven gaat naar beneden, naar de wortel van de boom. Is dat het einde? Het komt volgend voorjaar weer terug met nieuw leven. Nu, let op, hoe hetzelfde is gebeurd in de reformatie. Ze kwamen op, de tarwekorrel viel in de grond, stierf onder de vervolging in de donkere middeleeuwen. Ze ging in de grond, ze moest sterven. Ieder geestelijk mens kan dat begrijpen. Tenzij dat zaad sterft en rot, blijft het alleen. En het moest de grond ingaan in het donkere tijdperk. Het lag daar en verrotte en kwam op als 2 kleine blaadjes van de Lutherse kerk. Uit de Lutherse kerk kwamen het meer blaadjes voort, Zwingli enzovoort. Daaruit kwam het verder op in de aar, wat John Wesley was, het grote zendingstijdperk. Het viel terug, daaruit kwam dat misleidende tijdperk, dat pinkstertijdperk. Dat tarwegraan, dat... Is er hier iemand die ooit tarwe verbouwd heeft? Kijk eens naar die tarwe als u er naar kijkt. Wanneer u erheen gaat, zegt u, ik heb tarwe. Dan ziet het eruit alsof u tarwe hebt en open het heel nauwkeurig en kijk, u hebt helemaal geen tarwe, u hebt een kafje. Waarschuwde Jezus ons daar niet voor, in Matthäus 24, vers 24, dat in de laatste dagen de twee geesten zo dicht bij elkaar zouden zijn, dat het de uitverkorene tarwe zelf zou verleiden, indien het mogelijk was. Ziet u, nu let op, het is een drager. Nu het leven dat opkwam door Luther, was wat Wesley vormde. Het leven dat uit Wesley kwam, is wat Pinksteren vormde. Het leven dat uit Pinksteren komt, vormt de tarwe. Maar zij zijn dragers, ziet u. Het werkelijke leven gaat daar doorheen. De boodschap gaat erdoor, maar het loopt uit op de tarwe. Dat is de reden dat de tarwe opkomt en de hele zaak in de opname brengt, hierboven in de top. De bruid zelf komt uit elk tijdperk, maar de denominatiestengel sterft. Verdroogd. Hij sterft. Hebt u deze laatste dagen opgemerkt hoe het nu begonnen is terug te trekken? Wanneer die tarwekorrel begint te groeien, dan begint het kaf ervan los te raken. Kijk achter in die kleine tarwe wanneer u er naar kijkt. Trek het zo open en kijk erin en zie, u hebt een klein knopje tarwe erachterin. U zou een microscoop moeten hebben die 30 maal vergroot om erin te kijken en dat kleine tarweknopje erachterin te kunnen zien. Ziet u, het zit daar ver achterin, maar het begint te groeien. En nu dat kaf moet daar zijn ter bescherming om het de kans te geven uit te komen. Maar wanneer het dan begint te groeien en de boodschap zich begint te verspreiden, dan trekt het kaf ervan af. En het leven begint uit het kaf rechtstreeks in de tarwe. Het gaat door. Dat is de wijze waarop het in elk tijdperk gaat. Het kan de natuur gewoon niet overtreffen. Dat is Gods samenhang. De wijze waarop hij dingen doet. En nu, dat is het tijdperk waarin wij op dit moment leven, het zevende gemeentetijdperk. Nu, het zal allemaal worden gemanifesteerd in de tarwekorrel aan het einde. Er kwam een ander voor terug. Nu, als u Lucas het 17e hoofdstuk neemt in het 30e vers, daar zegt hij, zoals het in de dagen van Sodom was, zo zal het zijn bij het komen van de zoon des mensen, wanneer de zoon des mensen zichzelf begint te openbaren. Wat is openbaren? Zijn openbaring geven van wat hij is in deze dag, openbaar gemaakt aan de mensen, het woord dat bekendgemaakt wordt voor de tijd, geopenbaard aan de mensen door de manifestatie van de Heilige Geest, makend dat Jezus onder ons leeft. En bedenkt, hij werd daar vertegenwoordigd in een man. Een man. Hij zei zoals het was, nu hij las dezelfde Bijbel als wij, Genesis. Nu, we merken op daar in dat hoofdstuk van Genesis, toen Jezus erover sprak. We zien daarin dat hij met zijn rug naar die tent gekeerd en Sarah in de tent. Hij zei, hij stelde een vraag. En zij geloofde niet dat wat er zou gaan gebeuren, kon gebeuren. En zei, nu Abraham, ik zal u gaan bezoeken overeenkomstig de tijd des levens. En Sarah in de tent lachte erom. Hij zei, waarom lachte Sarah in de tent? Zeggende, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus beloofde het, en dat was hem. Abraham noemde hem Elohim, de Almachtige. Dat was hem. Nu de Bijbel voorzegt dat het opnieuw zal terugkeren in de laatste dagen. Jezus zei het. En wanneer u ziet dat deze dingen beginnen te geschieden. Herinner u dan, wanneer dit zo begint plaats te vinden, dan weet u dat de tijd vlak voor de deur staat. Kijk naar de wereld zelf. Kijk naar de wereld. Sodom, als er ooit een Sodom was. Kijk naar de mensen, bedorven in zo'n bederf. Hun gedachten zijn bedorven. Ze weten niet wat normaal fatsoen is. Kijk naar de wittelozen. Homoseksuelen en al het andere. Kijk naar onze vrouwen, wat een rampzalige toestand het teweeg gebracht heeft. Kijk wat een rampzalige toestand van onbetamelijkheid en immoraliteit onder onze vrouwen. Alleen niet alleen onze, u zegt dat zijn methodisten, dat zijn ook pinkstermensen. Dat is de hele zaak. Kijk naar onze mannen, ze hangen, in plaats van aan het woord van God, hangen zij aan de een of andere kleine traditie van een denominatie. Die hangen zij aan in plaats van daaruit te komen wanneer zij God zichzelf volmaakt bekend zien maken. Dat komt omdat zij blind zijn, ze kunnen het niet zien, ze zullen het nooit zien. Nu let op wat er hier plaatsvindt, terwijl voortmaken. Ik denk dat die dame wil dat we weggaan. Ik zag haar gebaren met haar handen over het een of ander dat we naar buiten moeten gaan, dus we zouden maar beter op kunnen schieten. Dus nu, let op Henoch, het type van de gemeente. Hier wordt ook een getypeerd in het zevende gemeentetijdperk. Kunt u zich dat voorstellen? Het zevende gemeentetijdperk. Let op bij het bezuinen van hoeveel geloven dat er zeven boodschappers zijn geweest voor de gemeente. Zeven gemeenten. Oh, dat geloven wij allemaal als we de Bijbel geloven. Als we de Bijbel niet geloven, ziet u, geloven we het natuurlijk niet. Maar die zijn er geweest. En nu, wij leven in het zevende gemeentetijdperk. En wanneer de Bijbel zei dat dit zevende gemeentetijdperk, wanneer de boodschapper van het zevende gemeentetijdperk zijn boodschap begint te bezuinen, zouden de geheimenissen van al de dingen die vroeger verward zijn geraakt door het tijdperk heen worden geopenbaard in die tijd. En hier zien wij het, de Zoon des Mensen komen onder zijn volk en helemaal precies zodoende zijn boodschap bevestigend, zoals hij zei dat hij zou doen. Hier vinden wij het in dit laatste tijdperk. Nu en deze zeven waken, zoals de zeven waken, hij kwam niet in de eerste waken, tweede, derde, vierde, maar hij kwam in de zevende waken. Dat was Henoch, de zevende, die werd opgenomen. En Noach, die een type was van het overblijfsel van de Joden, zal er doorheen moeten gaan. Nu, in de Bijbelse tijden, sprekend over de waken, en de nachten werden niet verdeeld in uren, in de Bijbelse tijd. Nu luister aandachtig, omdat ik nu zal voortmaken, omdat zij de zaal willen hebben. Nee, de Bijbel was niet verdeeld, of de nacht was niet verdeeld in uren in de Bijbelse tijd. Zij was verdeeld in waken. Er waren drie waken. Nu, de eerste waken begon van 9 tot 12. De tweede waken begon van 12 tot 3. En de derde waken van de nacht werd gerekend van 3 tot 6. Nu, we hadden er drie drieën, wat 9 is, een onvolkomen getal. Dan komen we terug tot de 7 voor de opname die zal plaatsvinden, geloof ik, tussen 6 en 7 uur. Of 6 en 9 uur op een zekere morgen. Want de bazuin des Heren zal klinken op die heldere wolkeloze morgen, wanneer de doden in Christus zullen opstaan en de heerlijkheid van zijn opstanding delen, wanneer zijn gekozenen zich zullen verzamelen naar hun huizen boven de hemel, wanneer de boekrol eens wordt opgelezen, zal ik er zijn. Het woord opname wordt in de Bijbel zelfs helemaal niet gebruikt. We hebben het woord daar gewoon ingezet. De Bijbel zei opgenomen. Opgenomen worden. We lezen hier in 2 Thessalonicense, of 1 Thessalonicense is het, de rangorde van deze grote opname die zal plaatsvinden in de laatste dagen. Luister hiernaar, we zullen hier beginnen met het 13e vers. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van hen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal God ook hen die ontslapen zijn in Jezus weerbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, of dat woord voorkomen betekent hinderen, hen die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, nu luister aandachtig, de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Nu, ik wil dat u opmerkt dat hier nu een belangrijke zaak heeft plaatsgevonden. Mis dit niet. Ziet u? Nu, merk op. Het woord zegt hier in 2 Thessalonicense dat daar drie dingen zijn. Let op, van het 13e tot en met het 16e vers zijn er drie dingen die moeten gebeuren voor de Heer zelf verschijnt. Snel nu, zodat we kunnen sluiten, ziet u? Het eerste wat gebeurde, bemerk, een geroep, een stem, een bazuin. Laten we het nu lezen en zien of dat juist is. Want de Heere zelf, het 16e vers, zal met een geroep met de stem, met een geroep met de stem des archengels en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel. Er gebeuren drie dingen, een stem, een geroep, een stem, een bazuin moeten plaatsvinden voordat Jezus verschijnt. Nu, een geroep. Jezus doet ze alle drie. Wanneer hij neerdaalt. Een geroep. Wat is het geroep? Het is de boodschap die eerst uitgaat. Het levende brood des levens dat de bruid voortbrengt. Nu, God heeft een wijze om die dingen te doen. En hij verandert nooit zijn beleid. Hij verandert nooit zijn beleid. Hij is de onveranderlijke God. In Amos 3 vers 7 zei hij dat hij niets op aarde zou doen, tenzij hij het eerst openbaarde aan zijn dienstknechten, de profeten. En zo zeker als dat hij het beloofde, zal hij het doen. Nu, wij zijn door de gemeentetijdperken heen gekomen, maar ons is beloofd dat in de laatste dagen, overeenkomstig Malachi 4, er opnieuw een terugkeer zou zijn, een profeet in het land. Dat is waar. Let op zijn natuur, hoe hij zou zijn. Hij is altijd, God gebruikt die geest 5 keer. Eenmaal in Elia, in Elisa, Johannes de Doper, voor het uitroepen van de gemeente en voor het overblijfsel van de Joden. 5 maal genade, J-E-Z-U-S, G-E-L-O-O-F. En het is het getal van genade, ziet u? Goed. Nu, onthoud, de boodschap is beloofd. En wanneer al deze geheimenissen allemaal zo dichtgebonden zijn door een groep geestelijken, zal er een rechtstreekse profeet van God nodig zijn om het te openbaren. En dat is precies wat hij beloofde te doen, ziet u? Nu onthoud, het woord des Heren komt tot de profeet. Niet tot de theoloog, de profeet. Hij is een reflector van Gods woord. Hij kan niet zeggen, hij kan niet zijn eigen gedachten uitspreken, hij kan alleen uitspreken wat God openbaart. Zelfs de profeet Biliam, toen hij beproefd werd om omgekocht te worden, om zijn rechten te verkopen, zei, hoe kan een profeet iets zeggen dan hetgeen God in zijn mond legt? Dat is iets dat God doet, zodat u niets anders kunt zeggen en u wordt zo geboren. Net zo min als dat u zou kunnen zeggen, ik kan mijn ogen niet open doen terwijl u kijkt. Ziet u, u kunt niet zeggen dat u uw hand niet kunt uitsteken als u het wel kunt, ziet u? U kunt geen hond zijn als u een menselijk wezen bent, ziet u? U bent gewoon zo gemaakt. En God heeft ook altijd, in de tijden van Jesaja, Jeremia en alle Elia, in de tijdperken die voorbij gingen, wanneer de kerkelijke groep alles door de war had gehaald, zou hij een profeet zenden. Hem uit het niets doen opstaan, hij zal tot geen van hen situaties behoren en zijn woord spreken. Van het toneel geroepen worden en heen gaan, gewoon stoere mannen van God. Waarheid. En het is altijd de manier waarop u hem zou herkennen. Hij zei, indien er iemand onder u is die geestelijk is of een profeet, er bestaat zoiets als een gave van profetie in de gemeente, maar een profeet is voorbestemd en verordineerd voor het uur, ziet u? Jazeker. Nu, als een profetie uitgaat, moeten 2 of 3 het beoordelen en of het juist is of niet voor de gemeente het kan ontvangen. Maar niemand kan voor een profeet worden gesteld, omdat hij absoluut het woord van God was. Hij was dat woord in zijn tijdperk. U zag God weer plaatsen. Nu, God heeft beloofd ons dat opnieuw te zenden in de laatste dagen, om de bruid uit die kerkelijke verwarring te brengen, op de enige manier waarop het kan worden gedaan. Het zal nooit worden gedaan, de kerk kan Christus niet ontvangen, de pinkstermensen, wij kunnen deze boodschap niet doorgeven in de toestand waarin de gemeente de heden is. Hoe zullen wij de eindtijd gaan vervullen in de toestand waarin men vandaag is, wanneer ieder tegen de ander is en al dat andere en zo kerkelijk? O genade, het is een warboel, het is allemaal in denominaties overgegaan en elke keer vraag ik elke geschiedkundige het tegendeel te zeggen. Elke keer als een boodschap uitging op de aarde en wanneer ze het organiseerden, stierf het precies daar. En Pinksteren heeft hetzelfde gedaan als zij allemaal. Het Pinksteren dat eruit kwam. U assemblies van God. Toen uw voorvaderen en moeders destijds uit die organisatie van de oude algemene raad kwamen, jubelden ze en prezen ze God en spraken tegen die dingen. En u hebt zich omgekeerd als een hond naar zijn braaksel en als een zeug naar haar modderpoel en hebt hetzelfde gedaan als zij. En nu bent u zo kerkelijk dat u uw gevoelens van mededogen hebt toegesloten en men moet een lidmaatschapskaart hebben voor men zelfs maar nauwelijks met u kan samengaan. En uw eenheidsgemeente? God heeft u net zo'n boodschap gegeven. En in plaats van dat u voortgaat en nederig blijft voorwaarts gaand, moest u dat loslaten en uw groep organiseren. En waar bent u allemaal terechtgekomen? In dezelfde pot. Dat is het precies. Maar Gods geest gaat door. Ik, de Heere, zal planten. Ik zal het bewateren dag en nacht. Opdat niet iemand het. Hij bepaalde dat deze dingen er moesten zijn. En hij moest het zenden. Het eerste wat komt wanneer hij begint af te dalen van de hemel. Er is een roep. Wat is het? Het is een boodschap om de mensen samen te brengen. Een boodschap komt eerst voort. Nu is het tijd om de lamp in orde te maken. Sta op en maak uw lampen gereed. Welke waken was dat? De zevende, niet de zestiende, de zevende. Zie, de bruidegom komt. Sta op, maak uw lampen gereed. En ze deden het. Sommigen van hen ontdekten dat ze zelfs helemaal geen olie in hun lamp hadden. Ziet u? Maar het is tijd om uw lamp in orde te maken. Het is de tijd van Malachi 4, wat hij belooft. Het is Lucas 17, het is Jesaja, al die profetieën die volmaakt op orde gezet kunnen worden voor deze dag in de schriften. Wij zien het hier precies levend. Er is geen... Zie deze dingen gebeuren, mijn dierbare broeder, zuster. Terwijl God in de hemel weet dat ik op ditzelfde ogenblik op dit podium zou kunnen sterven. U behoorde even een pas op de plaats te maken. Het is gewoon... Het is geweldig. Wanneer u God van de hemel ziet komen. Staan voor groepen mensen en daar staand zich verklarend. Precies zoals hij ooit deed. Dat is de waarheid en deze Bijbel ligt open. Ziet u? We zijn hier. En het denominatiesysteem is dood. Het is afgelopen. Het zal nooit meer opstaan. Het zal worden verbrand. Wat doet u met het kaf op het veld? Vlucht eruit weg. Kom in Christus. Zeg niet, ik behoor tot de Methodisten. Ik behoor tot de Baptisten. Ik behoor tot Pinksteren. Gaat u in Christus. En als u in Christus bent, staat er hierin geen woord geschreven of u gelooft het. Het kan mij niet schelen wat iemand anders zegt. En dan maakt God dat die zaak gemanifesteerd wordt. Omdat wanneer hij de geest op het woord uitgiet, wat gebeurt er? Het is net zoals water gieten op enig ander zaad. Het zal leven en het zal voortbrengen naar zijn aard. U zegt, ik ontving de doop van de Heilige Geest. Dat betekent niet dat u gered bent. In de verste verte niet. Kijk eens hier, u bent een drievoudig wezen. U bent binnen in deze kleine makker hier, is een ziel. Vervolgens is er een geest. En vervolgens is er een lichaam. Nu, u hebt 5 zintuigen in dit lichaam om contact te onderhouden met uw aardse thuis. Ze hebben geen contact met de rest. U hebt 5 zintuigen van de geest hier, liefde en bewustzijn enzovoort. Maar hier binnen is het waar u leeft. Dat is wat u bent. Zei Jezus niet dat de regen valt op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen? Je plant hier buiten een dodelijk en een tarwe, of een tarweplant en giet er water op en bemest en dergelijke. Zullen zij niet beide leven door het hetzelfde water? Zeker. Wel, wat is het? Eén zal dodelijk vrucht dragen, want dat is wat hij is. De dodelijk zal zijn handen opheffen en precies zo juichen als de tarweplant. Zegt de Bijbel niet dat er in de laatste dagen valse Christussen zullen komen? Geen valse Jezussen nu. Valse Christussen. Gezalfde. Vals gezalfd naar het woord. Denominationeel gezalfd. Maar niet naar het woord, want het woord zal getuigenis afleggen van zichzelf. Het heeft niets anders nodig. Het zal getuigenis afleggen van zichzelf. En er zullen vals gezalfden komen. U hebt mijn band erover. En dat zijn gezalfden. Als u een van hen zou roepen en zeggen, oh, bent u in Jezus? Oh, zeker niet. Daar zouden ze niet voor instaan. Maar wanneer het komt tot, oh, glorie, ik heb de zalving. En het is een waarachtige zalving. Herinner u, Caiaphas had het ook en hij profeteerde. En ook Biliam had het. En profeteerde. Maar dat heeft niets te doen met deze binnenkant, tenzij het Gods zaad was. Zijn zaadkiem van de beginnen, voorbestemd, is het met u afgelopen. Het kan mij niet schelen hoeveel u jubelt, in tongen spreekt, rent, schreeuwt, het heeft er niets mee te maken. Een dodelijk kan net zoveel meedoen als welk van hen ook. Ik heb heidenen zien opstaan en juichen, in tongen spreken en bloed drinken uit de mensenschedel. En de duivel aanroepen, ziet u? Dus wenst u geen van die sensaties en zo, vergeet het. Het is uw hart in dat woord. En dat is Christus. Breng het daar binnen en let erop hoe het zichzelf bekend maakt. Gewoon als het open gaat, zoals elk ander zaad, en zich betuigt voor het tijdperk waarin het leeft. Luther kon niets anders voortbrengen dan scheuten. Deze anderen brachten deze andere zaken voort. Nu zijn wij in het tarwe tijdperk. Lutheranen, echte Lutheranen, moesten waarachtige Lutheranen voortbrengen. Waarachtige Pinksteren moesten waarachtige Pinksteren voortbrengen. Dat is alles. Maar wij zijn dat tijdperk gepasseerd en gaan door. Weet u dat de katholieke kerk begon bij Pinksteren? En als de Pinksterkerk 2000 jaar zou stand houden, zou ze in een slechtere toestand zijn dan het katholicisme nu. Zo is het precies. Nu, ik zeg dat tot mijn broeders en mijn zusters die ik lief heb. En God weet dat, maar bedenk vrienden, ik moet u ginds ontmoeten bij het oordeel. En dat duurt misschien niet al te lang meer. Ik moet getuigenis afleggen van wat de waarheid is. Toen ik uitging in de samenkomsten bij u, biddend voor de zieken, was het fijn. Maar wanneer ik kom met een boodschap, als er welke boodschap ook uitgaat, als het een ware boodschap is, als het een waarachtige is, met onvervalste wonderen van God, en het blijft alleen bij die organisatie, dan weet u dat het niet van God is, omdat die zaak reeds is verklaard. Jezus ging heen en genas de zieken ten einde de blik van de mensen te vangen. Daarna kwam zijn boodschap. Dat is juist, het moet iets hebben wat God naar voren zal gaan brengen. Goddelijke genezing is, wonderen zoals dat trekken slechts de aandacht van de mensen. De diepere zin ervan is de boodschap. Daar ligt de zaak. Het is wat hier van binnen uitkomt. Hij is aan het proberen de gunst van de mensen te winnen, zodat zij zullen gaan zitten om naar hem te luisteren. Ziet u? Want er zijn daar binnen sommigen die verordineerd zijn tot leven. En iets van het tarwegraan viel op de grond en de vogels pikten het op. En een ander deel viel tussen de doornen en een deel viel op toebereide grond. Tevoren toebereide grond. En dat bracht voort. Nu het eerste is het klinken. Het eerste is een bezuin en een, of een stem. Een roep. Vervolgens een stem. En dan een bezuin. Geroep een boodschapper die de mensen begreep maakt. Het tweede is een stem van de opstanding. Dezelfde stem, een luide stem, die in Johannes 11 vers 38 tot en met 44 Lazarus uit het graf riep. De bruid samenbrengend en dan het opwekken van de doden, ziet u, om er mee te worden opgenomen. Nu let op de drie dingen die plaatsvinden. En wat is het volgende? Het was een bezuin. Een stem, een geroep, een stem, een bezuin. Nu het derde is een bezuin, welke altijd bij het feest der bezuinen de mensen naar het feest roept. En dat zal de maaltijd van de bruid zijn, de maaltijd des lams met de bruid in de lucht, zie. Kijk, het eerste wat voortkomt is zijn boodschap, die de bruid samenroept. Het volgende is de opwekking van de slapende bruid, degene die zijn gestorven in de vroegere tijdperken. Zij worden samen opgenomen en de bezuinen het feest in de hemelen in de lucht. Wel, dat is de zaak die plaatsvindt, vrienden. Wij zijn daar nu precies gereed. Het enige nog, de gemeente die eruit komt, moet voor de zoon liggen om te rijpen. De grote maaidorsmachine zal na een poosje voorbij komen. De tarwe zal worden verbrand, de stengels, maar het graan zal worden verzameld in de schuur, ziet u. U bent geen blinde mensen, u bent verstandige mensen. En als ik hier zou staan en die dingen zou zeggen ten nadele, ik zeg het omdat het leven is, omdat ik verantwoordelijk ben tegenover God om het te zeggen. En ik moet het zeggen. En mijn boodschap, heel de tijd wist ik dat, vroeger onder een genezing enzovoort, dat het alleen was om de aandacht van de mensen te trekken, wetend dat de boodschap zou komen, en hier is het. En die zeven zegels gingen open, die geheimenissen en die dingen tonend die zijn gebeurd, ik wist het niet, maar er zijn hier nu mannen die vlak bij mij stonden toen u allen naar mijn die preek hoorden prediken, Heer, hoe laat is het, en die morgen precies waar werd gezegd hoe het, dat het zou gebeuren, stonden daar de zeven engelen, regelrecht uit de hemelen, en toen zij opvoeren en die wervelwind hen naar boven had gedragen, we stonden te kijken terwijl ze weggingen en nam de wetenschap de foto ervan in al de staten tot ginds in Mexico en terwijl ik naar het kijken was, op een dag toen ik over deze zeven gemeentetijdperken begon te prediken en ik Jack Moore opbelde als groot theoloog, zei ik, Jack, wie is deze persoon die daar staat? Daar staat iemand als de zoon des mensen met haren zo wit als wol. Ik zei, hij was een jonge man, hoe zou hij haar kunnen hebben zo wit als wol? Hij zei, broeder Branham, dat was zijn verheerlijkere lichaam. Dat deed de bel niet rinkelen. Maar toen ik de kamer inging en begon te bidden, liet hij mij weten wat het was. Ziet u, ik heb altijd gepredikt dat hij Godheid was, niet slechts een man, hij was God, gemanifesteerd in het vlees. God, het attribuut van de God van liefde, de grote attributen die neerkwamen, hier op aarde getoond van God, Jezus was Gods liefde, het welk een lichaam bouwde waarin Jehovah zelf woonde. Hij was de volheid van de Godheid lichamelijk. Wat God was, manifesteerde hij door dat lichaam. Dat lichaam moest sterven, zodat hij de bruid kon wassen met zijn bloed. En let op, de bruid is niet alleen gewassen, vergeven, maar zij is gerechtvaardigd. Ziet u? Hebt u ooit het woord rechtvaardigen onderzocht om te zien wat het betekent? Nu bijvoorbeeld als broeder Green hoorde dat ik had gedronken of dat ik slechte dingen had gedaan en dan ontdekte dat ik het niet had gedaan, hij zou komen zeggen, ik vergeef u, broeder Branham. U mij vergeven? Ik heb het nooit gedaan. Waar vergeeft u mij voor? Ziet u? Maar als ik schuldig ben, dan kan ik vergeven worden, maar ik ben nog steeds niet rechtvaardig omdat ik het deed. Maar het woord gerechtvaardigd betekent alsof u het nimmer gedaan hebt. Gerechtvaardigd. En dan, het bloed van Jezus Christus reinigt ons zo van zonde dat het gedaan wordt in het boek van Gods vergetelheid. Hij is de enige die het kan doen. Wij kunnen het niet. Wij kunnen vergeven, maar niet vergeten. Ik zou u kunnen vergeven, maar ik zal mij altijd herinneren dat u deze kwade dingen hebt gedaan. Dan bent u niet rechtvaardig, u bent vergeven. Maar in de ogen van God is de bruid gerechtvaardigd. Zij heeft het in de eerste plaats nooit gedaan. Amen. Ze staat daar, gehuwd met de deugdzame zoon van God. Ze zondigde helemaal nooit. Waarom? Ze werd voorbestemd, ze werd hierin verstrikt. En nu, terwijl ze de waarheid hoorde en tevoorschijn kwam, reinigde het bloed haar. En ze staat daar deugdzaam, ziet u? Geen enkele zonde op haar. Daarom, de boodschap roept de bruid bijeen, ziet u? De roep. En de bezuin, dezelfde met een luide stem, hij riep uit met die roep en een stem. En wekte Lazarus op. Met een luide stem riep hij, Lazarus, kom uit. Ziet u, en de stem wekte slapende bruid op. De slapende doden. En de bazuin, met de klank van de bazuin. En wanneer dat gebeurt, roept het, een bazuin riep altijd Israël naar het feest der bazuinen, ziet u? Wat een Pinksterfeest was, het grote feest in de lucht, en het feest der bazuinen. En nu een bazuin kondigde een samenroeping aan, komt tot het feest. En nu, dat is het avondmaal van het lam in de lucht. Nu let op, het samenverenigen in de bruid. Het feest der bazuinen, het bruiloftsmaal. We hebben het in type gezien, nu let even op voordat we sluiten. Let op, we hebben het in type gezien. Nu, als u wilt lezen in Matthäus 18, vers 16, er staat dat er drie zijn die getuigenis afleggen. Ziet u in 1 Johannes 5, vers 7 enzovoort. Drie is altijd een getuige, is dat waar? Het is een bekrachtiging, iets dat juist is. Drie getuigen leggen, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaan. Nu, let op, we hebben drie getuigen gehad. Drie is een getuigenis. Nu, we hebben reeds drie opnamen gehad in het Oude Testament. Wist u dat? Als een getuigenis. Nu, let op, Henoch was er één, Elia was de andere en Jezus was de volgende. Jezus, die nu de sluitsteen is, hij legt getuigenis af, ziet u? Hij was de sluitsteen tussen het Oude en het Nieuwe Testament, omdat hij eerst moest sterven en toen worden opgenomen. Hij stierf, kwam tot leven en wandelde hier bij ons en werd toen opgenomen, omdat hij de sluitsteen was die de twee samenbond. Na zijn opstanding en de opname, kijk, nadat hij dat deed en bewees dat het Oude Testament daar, we weten allemaal dat Henoch werd opgenomen in de hemel. Wij weten dat Elia werd opgenomen door een wervelwind, is dat juist, in een vurige wagen. En Jezus stierf, werd begraven en stond op en leefde hier op aarde en werd toen opgenomen, de sluitsteen. En er zijn drie die getuigenis afleggen, is dat juist. En nu, er is al één opname geweest, wist u dat? Laten we zien of we dat niet snel kunnen lezen. Laten we Matthäus nemen, het 27ste hoofdstuk. En laten we nemen ongeveer het 45ste vers van Matthäus, het 27ste hoofdstuk. Laten we zien of we dat niet heel vlug kunnen nemen en kijken of we er niet een klein stukje van uit kunnen nemen. Het zal ons helpen, heel vlug, 27, vers 45, ik geloof dat ik het hier heb opgeschreven. Laten we lezen. Nu. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de hele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, dat horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus weer met een grote stem roepende, gaf een luide stem, grote stem. Let op, toen Jezus stervende was, schreeuwde hij met een luide stem, gaf de geest, en ziet, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend, en vele lichamen, de heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt, en uit de graven gegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn vele verschenen. Eén opname is geschied. Drie zijn er gebeurd in het Oude Testament van hen die voorbereid waren tot wie het woord des Heren kwam. Zie? Het woord van de Heere kwam tot Henoch. Het woord van de Heere kwam tot Elia. Hij was een profeet, ziet u. Het woord van de Heere was Jezus. Ziet u, kijk in het Oude Testament. De Oud-Testamentische heiligen nu. Toen deze opname de eerste keer plaatsvond. Let op vers 50. Zijn luide stem wekte de Oud-Testamentische heiligen. Precies zoals de luide stem Jezus wekte. Of Lazarus wekte. De luide stem wekte hem. En de tweede wordt vervuld in 2 Thessalonicenzen, het vierde hoofdstuk. Laten we dat even lezen. Wij lazen het enkele ogenblikken geleden. Ziet u? Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, omdat gij niet bedroefd zijt. Dat is 1 Thessalonicenzen 4, vers 12 tot en met 18. Dat zal de tweede opname zijn. De tweede opname zal het wegnemen van de bruid zijn. De Oud-Testamentische heiligen zijn zijn tegenwoordigheid ingegaan. Het paradijs werd weggedaan. En de Oud-Testamentische heiligen voerden op bij zijn luide stem toen hij schreeuwde en de geest gaf. Waarom? Het offer, de verzoening voor hun zonde. Waarop ze hadden gewacht, gelovend dat dat volmaakte lam komende was, hadden zij het offer van het lam geofferd. En toen hij stierf en de geest gaf, schreeuwde hij met een luide stem en de Oud-Testamentische heilige ontwaakte. Let op de roep en de stem hier, hetzelfde bij zijn komst, ziet u? Gaf de geest en toen hij dat deed, was het offer volmaakt en het paradijs stroomde leeg. En de Oud-Testamentische heiligen kwamen weer naar de aarde. Ze wandelden rond op de aarde en gingen met hem binnen op zijn opname. David zei daar: heft uw hoofden op, gij eeuwige poorten, en verheft u. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. En heeft de mensen gaven gegeven. En de oud-testamentische heiligen gingen met hem binnen en zeiden: wie is deze koning der gerechtigheid? De koning der eer, machtige in heerscharen. De machtige heerscharen. Hier komt hij binnen, komen zij binnen marcherend. Jezus leidde de gevangenis gevangen. En hier komt hij met de oud-testamentische heiligen. En ging de nieuwe poorten daar binnen. En zei: heft ge op, gij eeuwige poorten, en wordt opgeheven. Opdat de koning der eer ingaat. De stem klonk van binnenuit en zei: wie is de koning der ere? De Heere, geweldig in de strijd. De poorten vlogen open en Jezus, de overwinnaar, nam de gevangenis gevangen, hen die in hem hadden geloofd, en het woord was tot hen gekomen. Daar liggen de oud-testamentische heiligen te wachten. Hij nam de gevangenis gevangen, voer op in de hoge, nam de oud-testamentische heiligen en ging binnen. Er is al één opname geweest. De volgende opname die plaatsvindt, 2 Thessalonicenzen, is voor de gemeente, de bruid, om te worden opgewekt. Om te worden opgenomen in de heerlijkheid. Wij die leven en overblijven, dat is het lichaam dat op aarde is achtergebleven, zullen hen niet voorgaan of hinderen die ontslapen zijn, want de bezuin God zal eerst klinken en de doden in Christus zullen opstaan, ziet u? En wij die leven en overblijven zullen worden opgenomen samen met hen. Onlangs stond ik op de hoek van de straat. En ik stond op... Ik stond op de hoek van de straat en keek naar de parade van de Wapenstilstandsdag. En toen deze voorbij trok door de straat, stond ik daar met mijn zoontje Jozef. Er kwamen, als eerste kwamen de oude tanks uit de Eerste Wereldoorlog voorbij, de kleine oude tanks. Daarna kwamen de Sherman tanks van de Nieuwe Oorlog en de grote kanonnen met hun vuurmonden en teruglooprem erop enzovoort. Daarna kwamen de soldaten, de Gouden Stermoeders, en toen kwam er een wagen met het daar. En toen kwam daar een wagen en op de voorzijde ervan was een graf voor de onbekende soldaat. Er stond een soldaat daar staande op wacht bij het graf. Er stond een marinier aan de ene kant en een matroos aan de andere kant. En daar was een scheidslijn getrokken. En aan de andere zijde zat een Gouden Stermoeder. Ze had haar jongen verloren en er stond een jonge vrouw met haar hoofd voorover op de tafel te huilen. Een kleine haveloze jongen zat ernaast. De tranen stroomden over zijn gezicht. Hij had zijn papi verloren. Ik dacht, wat een droefheid. Ik sta hier te kijken en zie die oude. Zelfs een paar van de soldaten zijn overgebleven en marcheren hier voorbij, verminkt en oud zoals dat, met hun uniformen. Maar ze zijn trots, tonend omdat ze Amerikanen waren. En ik dacht, oh mijn God, op een dag zal er een bezuinstoot van de hemel komen en de doden in Christus zullen eerst opstaan. De oud-testamentische heiligen van vroeger die wachten, zullen tevoorschijn komen en daar eerst uitkomen en in de opstanding gaan. We zullen er regelrecht op volgen en de hemelen ingaan. Deze oude sterfelijke lichamen veranderd en gemaakt gelijk zijn eigen heerlijke lichaam. Wat een parade zal dat zijn wanneer deze in een deze dagen hemelwaarts begint te gaan. In die opnametijd die voor ons ligt, oh trots het bloed van Jezus Christus tonend. Op hun borst, de boodschap van God in het uur waarin zij leefden. Dat is het uur waar wij naar uitzien, broeder. Kijk, tijdens het sluiten nu, de tweede opstanding, de eerste is voorbij, de tweede is nu nabij, zal nu spoedig komen. Nu de derde is die van de twee getuigen uit Openbaring 11, vers 11 en 12. Waar deze degene zijn die terugkeren met de geest van Christus om te getuigen tot de Joden, zoals Jozef deed tot hun broeders. U herinnert zich dat hun dode lichamen op straat lagen voor 3,5 dag. Toen kwam de geest des levens in hen en werden zij opgenomen in de hemel. Daar zijn uw 3 opnamen in het Nieuwe Testament, 3 opnamen van het Oude Testament, die zijn allemaal voorbij. Nu wij zijn gereed, wachtend op de opname van de Heilige. Het is gesproken en zo zal het zijn. Wanneer God iets zegt, alle hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar dat woord zal nooit falen. Toen God daar in Genesis 1 zei, er zij licht, heeft het misschien honderden jaren geduurd voordat er enig licht was. Hij zei, laat er een palmboom zijn, laat er een eikenboom zijn, laat er een woestijn zijn, laat er een berg zijn, laat er dit er zijn. Hij sprak het, ziet u, en zolang het zijn mond uitging in een woord, moet het gemanifesteerd worden. Het moet. Toen riep hij op een dag zijn volk eruit en hij had tot een man gesproken, genaamd Mozes, door een vuurkolom, een licht, een heilig, gewijd vuur. En Mozes wilde niet, het volk wilde Mozes niet geloven, dus zei hij, breng hen naar deze berg. En die morgen was de berg helemaal vol vuur en weerlicht en donderslagen en dergelijke. En het volk zei, laat God niet spreken, laat Mozes spreken, ziet u, opdat wij niet vergaan. God zei, ik zal niet meer tot hen spreken op deze wijze, maar ik zal hun een profeet doen opstaan. Ik zal door hem spreken en als hij wat hij zegt zal komen te geschieden, Dan zult gij hem horen, omdat ik met hem ben. Nu hij sprak dat, hij zei dat het zou komen te geschieden. Kijk naar deze profeet Jesaja, die daar stond. Een man, een intelligente man. Een man die goed bekend stond bij de koning, omdat hij had gewoond bij Uzia. De koning, die een groot man was, probeerde eens de plaats van een prediker in te nemen en ging binnen en werd geslagen met melaatsheid. En dat is wat ik de zakenlieden vertelde. Probeer nooit de plaats van een prediker in te nemen. Oh nee, blijf precies waar u bent. Ziet u, u doet uw werk, wat God u gaf en vertelde. Als u een vinger bent, kunt u nooit een oor zijn. Als u een oor bent, zult u nooit een neus zijn. Neus of oog. Ziet u, blijf in uw positie. Onlangs hoorde u de uitzending van die boodschap proberen God in dienst te bewijzen. David, de gezalfde koning, heel het volk jubelde en riep dat het in orde was, maar hij had nooit Gods profeet geraadpleegd. En een man stierf en de hele zaak was bedorven. Probeer niet om God een gunst te bewijzen. Wacht totdat het Gods tijd is. Laat het komen op zijn wijze van doen. Ik zal deze grote zaak beginnen en zal dit teweeg brengen. Wees voorzichtig, broeder. Nu, David wist wel beter. Nathan was in het land in die dag en hij werd zelfs niet eens geraadpleegd. Ziet u, hij raadpleegde overste over honderden en duizenden. Alle mensen jubelden en schreeuwden en dansten in plaats van, ze hadden alle religieuze bewegingen, maar het was niet in lijn en de orde van Gods woord en het faalde. Al het andere dat niet overeenkomstig de orde van Gods woord is, zal falen. Alleen Gods woord zal voor immer stand houden. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord niet. Net op Jesaja, die intelligente jonge man die daar staat, plotseling viel de geest op hem en hij kon niets anders zeggen. Hij was een profeet. Hij zei, zie, een maagd zal zwanger worden. Een zoon is ons geboren, een kind is geboren, een zoon is gegeven. Zijn naam zal worden genoemd Raadsman, Vredevorst, Machtige God, Eeuwige Vader. Het einde van zijn heerschappij zal op zijn schouders zijn. Het einde van de, er zal geen einde zijn aan zijn heerschappij. Hoe kon die man door zijn verstand zeggen dat een maagd zwanger zou worden? Iedereen zag er naar uit. Het was gesproken, het was zo spreekt de Heer. Het moest komen te geschieden, omdat het evenzeer Gods woord was als in Genesis, toen hij die zaden diep beneden onder de zee plantte, toen het woest en ledig was en de water over de afgrond. Zie, het moest komen te geschieden en op een dag, 800 jaar later, ontving de schoot van de maagd het zaad van God. Een geschapen zaad. Zij bracht een zoon voort. Diezelfde zoon stond daar op een dag en zei, Lazarus, kom uit. Een man die 4 dagen dood was geweest en verrot, zijn neus ingevallen stonk. Hij kwam eruit. Hij zei, verwonder u hier niet over, want het uur komt. Amen. Wanneer alle die in de graven zijn, de stem van de zoon van God zullen horen. Dus toen is het gesproken en het moet komen te geschieden. Er zal een opname gaan zijn. Oh my. Ik herinner me juist mijn laatste boodschap in Californië, waar ik heen ik dacht dat ik nooit zou teruggaan, toen ik had voorzegd dat Los Angeles onder de oceaan zou verdwijnen. Zo spreekt de Heer, zij zal het. Het is met haar gedaan, ze is gevallen, het is afgelopen met haar. Welk uur, ik weet niet wanneer, maar zij zal zinken, direct nadat de aardbevingen beginnen te schokken en te springen. Herinner u, velen van uw mannen die daar stonden bij die rots, die dag toen die engel daar neerkwam en dat licht en vuur van de hemel viel rondom de rots waar we stonden. Stenen vlogen uit de berg en vielen daar in het rond neer en ze liet 3 maal een harde slag horen en ik zei, oordeel zal de westkust treffen. 2 dagen later zonk Alaska bijna. Onthoud, dezelfde God die dat zei, zei dat Los Angeles verdoemd is. Het is afgelopen met haar, ik weet niet wanneer, ik kan het u niet vertellen, ik wist dat, niet dat ik dat zei, maar deze broeder hier, het was geloof ik, nee, een van de Mosley's geloof ik, sprak mij daar ginds buiten op straat. Ik wist niet wat het was, totdat ik terugkeek. En ik keek terug in de schrift en zei, Capernaum, Jezus zei, Capernaum, Capernaum, hoe dit was, gij die u hebt verheven, liever gezegd, in de hemel, zal neergebracht worden in de hel. Want indien de machtige werken die in u zijn gebeurd in Sodom waren gedaan, zou het heden nog bestaan hebben. Ongeveer 150 jaar daarna, Sodom was reeds in de aarde, Capernaum is heden ook in het water. En diezelfde geest Gods, die al deze dingen deed en al deze dingen zei, zei daar, o stad Capernaum, die u zelf noemde met de naam der engelen, Los Angeles, hoe hebt gij uzelf in de hemel verheven? De wortel en zetel van Satan zelf, ziet u? Gij hebt uzelf verheven. Predikers, voor hen is het een kerkhof. Goede mannen daar gaan daarheen en sterven als ratten. Wat een verwoesting. U die uzelf met de naam der engelen noemt, indien de machtige werken in Sodom waren gedaan die in u worden gedaan, zou het heden hebben bestaan. Maar uw uur is gekomen. Let maar op en zie, als het niet zo is, ben ik een valse profeet. Ziet u, daar is hij. Ze ligt daar. Ik herinner me die avond, voor ik dat zag, zag ik de voorschouw van de bruid. Ik stond daar en zag een mooie kleine dame, helemaal correct gekleed en zo, deze kant op marcherend. En er stond iemand naast mij in het visioen en keek, ze zeiden, de voorschouw van de bruid. En ik zag haar voorbij gaan, ze kwamen aan deze kant voorbij en liepen rond. En ik hoorde het aankomen, de kerk kwam van deze kant, andere kant. En daar kwam de Aziatische kerk, oh, over vuil gesproken. Hier kwam de Europese kerk, oh my. En toen hoorde ik een rock'n'roll aankomen. En het was Miss America, de kerk. Ze had zelfs helemaal geen kleren aan. Ze had papier, zoals kranten, grauw, voor zich houdend, dansend op rock'n'roll. Miss America, de kerk. Ik stond daar in zijn tegenwoordigheid. Ik dacht, oh God, als een prediker, als dat het beste is wat wij konden doen. Oh, oh, u weet hoe je je voelt. Ik dacht, God verberg mij als ik hier slechts vandaan kon komen. Als alles wat wij hebben gedaan en dat is wat wij hebben voortgebracht. En dat is, en toen die vrouwen voorbij gingen, allerlei soorten rock dansend enzovoort. En kort haar en geverfde gezichten. Terwijl ze op die manier voorbij gingen, die maagden voor Christus zouden moeten zijn. Toen ze op die manier voorbij ging, wende ik mijn hoofd af. Weet u, met dat gewoon voor hen houdend. Het was schandelijk, hun achterzijde. En daar gingen ze op die manier. En ik wende zo mijn hoofd af om te huilen. Ik zei, ik kon het daar niet uithalen. Terwijl hij daar stond en ik wist dat ik een prediker was van de gemeente. En dat was wat ik had voortgebracht voor hem. Ik zei, oh God, ik kan het niet aanzien. Laat me sterven, laat me in het niet verdwijnen en dergelijke. En zodra het wegging, telkens als er een van hen kwam, gingen ze naar een bepaalde plek en verdwenen naar beneden. En ik hoorde alleen het geluid van het weggaan. En ik hoorde iets als voorwaarts christenstrijders. En ik keek en hier kwam die heilige groep meisjes helemaal precies zoals ze waren. Allemaal correct gekleed, hun haar naar beneden hangend op hun rug. Zacht, rein, marcherend op deze manier op de maat van het evangelie. Zij was het woord. Het leek alsof er één uit elke natie was. Ik keek ernaar terwijl ze voorbij gingen. En ik zag hen voorbij gaan. En in plaats van naar beneden te gaan, begonnen ze naar boven te gaan. En ik bemerkte dat één van hen probeerde, twee of drie van hen probeerden uit de rij te gaan. En ik schreeuwde, blijf in de rij. En een visioen verliet mij. En ik stond daar in de kamer te schreeuwen, blijf in de rij. Een rij die, ik vraag me af, zou het al voorbij kunnen zijn? Zou de bruid al geroepen kunnen zijn? Is dat wat we vandaag doormaken? Ze moet worden gevormd en gemaakt in het beeld van Christus. En Christus is het woord. Dat is het enige. Ziet u, het is daarin, in het woord. Het is slechts, ziet u, er kan niets aan worden toegevoegd. Het kan niet een vrouw zijn met de ene hand als een mens en de andere hand als een poot van een hond. Het moet precies het woord van de Heere zijn, zoals Hij het woord is. De bruid is een deel van de bruidegom. De vrouw is een deel van haar man, omdat zij uit de man genomen is. Eva was een deel van Adam, uit zijn zijde. En dat is de bruid ook. Niet genomen uit de denominatie, maar genomen uit de boezem van het woord van God voor deze dag. De opname, de bezuin van de Heere zal schallen, de doden in Christus zullen opstaan. En in de heerlijkheid van zijn opstanding delen, wanneer de gekozenen zich zullen verzamelen naar hun huis boven de hemel, wanneer de boekrol ginds wordt opgelezen. Laten we alle proberen daar te zijn, vrienden. God zegen u, het is gesproken, het moet komen te geschieden, het zal komen te geschieden. En weinig mensen, niemand wil sterven, niemand wil verloren zijn. Laat mij u vertellen, wat u ook doet, het maakt me niet uit. Hoe goed u ook naar de kerk gaat en hoe trouw u bent aan de kerk, dat is fijn, daar is niets tegen. U behoort naar de kerk te gaan, doet u dat, blijf naar de gemeente gaan, maar wat het ook is, werp al uw tradities weg en beweeg recht omhoog, Christus binnen, omdat het een deze dagen zal bezuinen en u zult worden gestrikt met het merkteken van het beest op u en niet weten wat het is totdat het te laat is. Dat is precies juist God zegen u, het spijt me dat ik u heb vastgehouden. En ik bedenk, ik heb hen hier te lang gehouden, dat is juist. En de gave die u voor mij ophoudde, wat ik niet had gevraagd om te doen, broeder, dat is hoffelijkheid. Neem die en betaal dit motel voor de tijdsoverschrijding, omdat ik het ophield. En ik had hier maar een paar dingen, en ik heb hier nog 8 of 10 bladzijden meer over de opname, maar ik had gewoon geen tijd om het door te nemen. God zegen u. Hebt u de Heere Jezus lief? Laat ons nu even stilstaan, voor een ogenblik, rustig, eerbiedig, en bedenk wat ik heb gezegd. Herinner u, wij zijn in de laatste uren. Deze natieën breken. Israël ontwaakt. De tekenen die de Bijbel voorzegde. De dagen van de heidenen zijn geteld, met verschrikkingen beladen. Keer terug, overstrooide naar uw eigendom. De dag van verlossing is nabij. De harten van de mensen begeven het van vrees. Wees vervuld met de geest. Uw lampen gereed en helder. Zie omhoog. Uw verlossing genaakt. Weet u dat? Valse profeten liegen. Zij ontkennen Gods waarheid. We weten dat het allemaal waar is. Is het niet?
I love him.
Maar velen hebben hem werkelijk lief. Steek uw hand op. Nu, ik wil dat u, terwijl we dit opnieuw zingen, iemand dicht bij u de hand schudt en zegt: God zegen u, pelgrim. Wij zijn pelgrims, nietwaar? Pelgrims en vreemdelingen. I love him.
That's it, right across the table.
Dat is het, recht over de tafel.
I love him. Because he first loved me.
Wilt u de opname halen? Hoeveel zijn er in geïnteresseerd om de opname te halen? Zeg, God, ik wil het halen met heel mijn hart. Houd vast aan Gods onveranderlijke hand. Kent u het lied? Kent u het, zuster? Houd vast aan Gods onveranderlijke hand. Ik weet niet waar staat het in?
Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things.
Houdt u daarvan?
When our journey is completed, if to God you have been true, fair and bright your home in glory, your enraptured soul shall view. Changing hands. Hold to God's unchanging hands. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hands.
I want you to bow your head just a moment. Ik wil dat u uw hoofd nu voor een ogenblik buigt.
Begeer
niet de ijdele rijkdommen van deze wereld, die zo snel vergaan. Zoek de hemelse schatten te verkrijgen. Zij zullen nooit voorbij gaan.
God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hands. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Nu met uw hoofden gebogen en dit in gedachten, wetende dat wij onze hoofden buigen naar het stof waaruit wij werden voortgebracht. En op een dag zullen we terugkeren. Wetende dat u een ziel hebt daarbinnen die voor God verantwoording moet afleggen. En als u voelt dat u niet helemaal gereed bent voor die opname, als deze vanavond zou komen en u zou willen dat er in gebed aan u wordt gedacht, steek dan slechts uw hand op. We hebben geen plaats om een altaaroproep te doen. Uw altaar is hoe dan ook in uw hart. Steek uw hand op. God zegene u, mij. Ik voel dat ik niet gereed ben, broeder Branham. Ik wil werkelijk een christen zijn. Ik heb het geprobeerd te zijn, maar er is altijd iets wat ontbreekt. Ik weet dat ik niet ben waar ik zou moeten zijn. Heb genade, God. Ik steek mijn hand op. Wees mij genade. Nu ongeveer 20 of 30 handen zijn reeds opgestoken. In deze kleine groep meer gaan omhoog. Dierbare God, gij weet wat er achter die hand is, daar beneden in het hart. Ik bid, dierbare God, er is slechts één ding waar ik voor verantwoordelijk ben, dat is om de waarheid te vertellen. Een dierbare God, zij willen gered worden. Zij willen werkelijk. Zij willen niet iets wat gewoon een of andere emotie is, een of ander iets wat opgewekt is, werkt is, een of ander denominatiesysteem, een of ander geloofsbelijdenis, een of ander dogma dat toegevoegd is. Zij begrijpen, Vader, dat er het zuivere, onvervalste woord van God voor nodig is. Al het andere zal voorbij gaan, en zelfs hemel en aarde. Maar dit zal het niet. En als wij dat woord zijn, zal de aarde onder ons voorbij gaan, maar wij kunnen nooit voorbij gaan, omdat wij dat woord zijn. De bruid van de bruidegom. Ik bid nu voor iedereen dat u het aan hen zult toestaan, Vader. Dat is mijn oprecht gebed. En vergeef mij, Vader, dat ik zo nerveus ben vanavond, dat ik hier tot laat doorga en beverig ben en woorden zeg met horten en stoten. Grote Heilige Geest, voeg ze op een of andere manier aan een, op uw eigen goddelijke wijze, en geef ze over aan de harten van de mensen, vanuit mijn hart, met de beweegredenen en het doel dat ik in mijn hart ten opzichte van u heb. Wilt u het niet, Heren? En red hen die gered kunnen worden, en trek hen tot u, Heren, en mogen we gereed zijn voor dat uur van de opname, dat spoedig op handen is, want ik vraag het in Jezus' naam. Amen. God zegene u, nu de voorzitter van de conventie.